Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
Radio. The Friday Move.
First US case of that coronavirus.
Ik zou er graag een antwoord op willen hebben.
De rode lijn is dat wij fundamenteel moeten nadenken over de arbeidsmarkt in de toekomst.
Is hier en daar nog een convenience store open en een enkele supermarkt?
Wilfred Gené.
We zijn begonnen met de Friday Move. Herman Koch zit hier, zijn nieuwste boek komt uit. Misschien wel zijn belangrijkste boek, zegt hij zelf. Finse dagen ook Inge de Bruij komt voorbij, staatssecretaris Mona Keijzer. En dat allemaal vanuit de Skylands, Doubletree bij Hilton Hotel. En dat alweer op 24 januari. Hoe gaat het allemaal snel allemaal? Naast mij Herman Koch. Herman, goedemiddag, welkom.
Hallo.
Je hebt ernaar uitgekeken, neem ik aan. Dit vind je leuk. Je boek promoten, bij programma's langskomen, met mensen praten. Toch, dat vind je het leukste wat er is.
Ja, heel erg leuk. Ja, en ik moet ook wel zeggen dat ik dit enorm relaxed vind dat het geen tv is. Ik kom net uit de schmink, maar het blijkt dus dat het radio is.
Maar hoe vond je de laatste keer bij Eva dan? Hoe was dat dan?
Nou ja, dat is toch. Het is meer de opbouw ernaartoe. Dat je toch een soort bewustzijn hebt van we zijn nu live op televisie. Daar heb jij waarschijnlijk helemaal al lang geen last meer van. Maar ik gek genoeg nog wel. En bij een radio zit ik gewoon relaxed. Ze zien niet hoe je haar zit, hoe je erbij zit.
Nee.
Zeg voor dat je dat zou zien. Ja, ik neem aan dat er een webcamcamera
is. Overal webcams hier, ja. Dat klopt.
Natuurlijk. Dus.
Maar hoe kan het iemand die zelf zoveel tv heeft gemaakt? Dan begrijp ik niet helemaal dat je daar nog last van kan.
Maar dan was ik ook altijd nerveus. En ik heb zelfs het idee dat als ik niet nerveus was toen, dat werd het ook niet echt goed. Dus zodra je een beetje achterover gaat leunen, dan verslapt er iets. En dan verslapt de kijker ook. Dus het is toch wel
een lichte nervositeit. Maar zelfs toen jullie als Jiske Vet zo op elkaar ingespeeld waren, was er altijd iets van kriebel, zeg maar.
Er was altijd wel spanning. Vooral bij die kijk, als je zo'n filmpje op straat staat te maken, dan is er niks aan de hand.
Nee.
Dan wil je het gewoon goed doen. Maar wij deden het dan voor het publiek, 150 man ongeveer. En dan wil je toch een affe voorstelling neerzetten zonder te moeten zeggen, jongens, we zijn gestopt. We hadden altijd wel de truc dat dan een geluidsman zou zeggen, er zit een brom in de microfoon. Als wij er niet meer uitkwamen, dan hadden de mensen niet het idee dat het aan ons lag.
Ja, wel grappig dat je dat vasthoudt ook. Want je vindt het dus ook belangrijk om dat gevoel te blijven behouden. Je blijft eigenlijk wakker daardoor, zeg maar, wat je schetst.
Ja, ik ben zelfs als ik schrijf, wil ik niet zeggen doodzenuwachtig, maar ik ben wel heel wakker. Wel heel een soort nervositeit van dat je elke keer weer denkt, zou er iets lukken vandaag? En natuurlijk kun je terugkijken en met de ervaring denken van, nou, meestal lukt het wel.
Ja, maar je schrijft vooral 's ochtends, hè, en moet je goed geslapen hebben. Moet je je lekker voelen en dan begint het, toch?
Ja,
dat
precies.
Proces. Dat gaat automatisch dan ook? Of?
Het gaat vrij vanzelf. Het is een soort motor die stationair loopt en die je elke ochtend een beetje gas geeft. Dus als ik het 2 of 3 dagen niet doe, dan heb ik het gevoel dat die stil is komen te staan, dat ik hem weer moet kickstarten, zeg maar.
Ja. En zo blijf je ook steeds naar jezelf kijken. De internationale befaamde bestsellerschrijver inmiddels, die zichzelf nooit mag verliezen. Is dat ook wat je steeds doet?
Dat je zichzelf niet mag verliezen.
Ja, verliezen het feit dat de roem en het aanzien en de aandacht enzovoort zo groot geworden is dat hij zichzelf daardoor zou kunnen verliezen?
Ja, nee, het speelt op de achtergrond natuurlijk wel mee. Maar ik zie dan ook zo'n rijtje in de kast staan van die vertalingen uit allerlei exotische landen en zo.
Ga daar maar goed mee om, hè?
Ja,
dat is een hele rij lang, hè? Al die landen.
Ja, en in het begin zet ik ze nog allemaal keurig op een soort volgorde. Maar op een gegeven moment, nu, als je nu bij mij thuis binnenkijkt, zie je allemaal van die dozen staan die nog niet zijn opengemaakt.
Ja.
En dat is dus niet een soort verwend blasé gedrag, maar gewoon dat ik denk, ja, die exemplaren uit Zuid-Korea, die ga ik nog een keer beneden zetten.
Ja, of gewoon in de garage laten staan. Je hebt geen garage waarschijnlijk waar jij woont. Je woont dus een heel groot grachtenpand, dan heb je geen garage.
Ik woon niet in een grachtenpand.
Nee?
Nee, ik woon in Amsterdam-Oost, in een vrij modern, onlangs gebouwd woontoren.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Nou ja, dat zou kunnen. Nog even terug naar het programma van Eva. Daar had je een opmerking over Thierry Baudet. Daar is veel over gezegd.
Ja.
Het ging over mensen die op de snelweg wandelden.
Ja.
Dat waren vaak mensen die een beetje de weg kwijt waren. Het wordt letterlijk en figuurlijk.
Mm-hmm.
En toen zag je Baudet voorbij komen en toen wenste je hem nog veel wandeling op de snelweg toe. Nou, daar was nogal wat ophef over.
Ja.
Hoe kijk je erop terug?
Nou ja, ik kijk erop terug als dat je een een wat snelle grap maakt. En dat het jammer is als je dat er blijkbaar heel veel mensen zijn die hem ook nog uit moet leggen.
Ja.
Want het is precies zoals jij zegt. Ik zie wat verwarde mensen langs de snelweg lopen. En in die uitzending, ik zie Thierry Baudet weer iets orakelen. En ik denk, ik verstond het niet eens wat hij zei. Maar ik dacht, daar staat hij weer. En dan denk ik, ja, hij is ook misschien wel een beetje in de war. Dat was mijn associatie.
Ja, en niet zozeer dat je hem dood wenst. Want dat dacht
helemaal niet, want dat is dus echt een, dan ga je twee hoeken om. En dan zou ik gezegd hebben, we zouden hem allemaal wel voor een rijdende auto of een rijdende trein willen duwen. En dat zou ik niet zeggen. Dat is bovendien ook niet grappig. En voor de mensen die het dan niet begrijpen, is het heel jammer. Ja. Maar het staat mijlenver af van een doodsbedreiging of van een doodswens.
Ja, maar dat is de situatie in de maatschappij waar we nu in leven, toch?
Ik bedoel, ja, je wordt snel gereageerd en je weet niet eens waar het precies vandaan komt of wat. Het is zo. Misschien als ik hier zit, zien we straks ook weer dingen binnenkomen. Dat je
ongetwijfeld.
Ja. Ja.
Nee, goed. Ja, zodra je een mening hebt ergens over, dan is het. Dat levert de reacties op.
Het is een beetje zoals in jullie voetbalborrelpraatprogramma.
Maar dat is satire. Dat is satire. Dat is heel iets anders.
Ja, oké. Okay, maar daar worden ook dingen gezegd waar mensen dan boos om worden.
Dat denk ik ook beetje
altijd.
Ook.
Ik moet er altijd wel erg om lachen. Ja. Het is. Het is niet zo. Het is niet zo dat ik nou zelf met van alles bedreigd ben. Het is meer gezegd dat er mensen opriepen dat er toch wel een vervolging ingesteld zou moeten worden.
Ja, maar je vindt hem gewoon verward. Dat is het enige wat je van Thierry Baudet vindt.
Ja, dat voornamelijk. Het werd ook zo ingedeeld in van weer zo'n linkse rakker die. Maar het had ook deze opmerking had ook iemand uit de linkse hoek kunnen overkomen vanuit mij gezien.
Maar waarom vind je dat hij in de war is dan?
Ja, dan gaan we alweer verder analyseren. Maar ik vind het enigszins verbazend als je woorden als boreaal gaat gebruiken in een toespraak. Volgens mij waren ook andere mensen binnen zijn partij daar wel enigszins van in de.
Die zijn nu weg, hè? Althans,
zo kun je het wel samenvatten.
Ja.
En dan zijn er meer weg. En ik zou, als ik hem was, me dan, als je ziet welke reacties er kwamen op dit akkefietje, dan zou ik me wel zorgen maken over mijn eigen achterban.
Nou ja, het lastige daaraan is, als je hem daarop aanspreekt, dan hebben wij het allemaal verkeerd begrepen. Dat is altijd het lastige.
Ja,
dat maakt een discussie heel moeilijk dan ook, toch?
Ja, precies. En ik vind het ook niet zozeer bij Baudet dat je nou denkt, moet je nou inhoudelijk. Kijk, het is zo. Laten we nou, om nog iets aardigs te zeggen, een domme man lijkt het mij ook niet. Maar
nee,
een beetje.
Absoluut niet zelfs.
Nee.
Er zitten ook genoeg ideeën tussen waarvan je denkt, nou, daar kan je wel over praten.
Ja, je kan in ieder geval over praten.
Nee, maar dat vind ik echt
niks aan de hand.
Nee, er zitten echt genoeg prima ideeën tussen. Alleen, het schiet soms wat door.
Ja.
Oh shit, nou ben ik de journalist die ook nog een mening heeft. Dat is eigenlijk niet de
Nee, want dan krijg jij het ook. Ja.
Nee, ik krijg het toch al, dat maakt van er allemaal niet uit. Maar de zelfrelativering is soms een beetje zoek. Want ik nog even terugkomen naar die grote schrijvers. Jij zegt ook in interviews, en volgens mij, nou niet in dit boek trouwens, maar ook in interviews, er zijn ook wat schrijvers wel een klein beetje de weg kwijt ook. Die zijn wel heel erg in zichzelf gaan geloven.
Ja, dat is het grote gevaar wat een schrijver met enig succes bedreigt. Iemand die een prijs wint of die genomineerd is voor de Nobelprijs, die gaan zich dan ook een beetje gedragen alsof ze heel gewichtig in de wereld zijn en willen dan alleen nog maar rondgereden worden en lopen alleen nog over rode lopers ergens naar binnen.
Ja. Hebben die in Nederland ook of valt dat hier in Nederland wel mee?
Ik kan je straks buiten de uitzending wel een lijstje geven van 10. Maar het is nu weer onaardig, want dan krijg je weer hun volgers. Krijg ik dan weer allemaal. Ja. Weet
maar
je
iemand als Tommy Wieringa, staat hij in die top 10 of niet?
Even kijken, waar is hij? Hij staat, volgens mij is hij er net uit.
Zit net uitgevallen?
11 of 12.
11.
Ja.
Ja?
Ja, dat is jammer. Het is jammer, want de top 10 is toch wel.
Daar wil je bij horen.
Ja, precies.
Maar daar sta je zelf bij lange na niet in, begrijp
ik. Ik denk het niet. Ik probeer. Kijk, er zit ook iets. Ik probeer om te zeggen, het is heel cliché om normaal te doen.
Maar wat ik heel leuk vond, is dat je agent of zo, de dame die meegekomen is, of niet?
Ja, van onder andere de promotie en de hele campagne.
Die was al iets eerder dan jij.
We zijn ook al heel lang bevriend. Al
nou ja, ik hoor jou namelijk tegen haar zeggen, je hebt wel je haar anders zitten. Dat vond ik zo aardig. Dat ving ik toevallig op, terwijl ik daar zat zo.
Ja, en dat kunnen wij nu op de radio niet zien, maar dat zit anders. Ja. Kan ik bevestigen.
Nee, maar dat klonk heel attent zo, van iemand die niet alleen met zichzelf bezig is, maar ook iemand die nog even bezig is met andere mensen.
Ja.
Dus ik hoorde jou dat zeggen. Ik denk, ga het toch nog even memoreren.
Nee, is goed. Maar het is heel oppervlakkig. Het beperkt zich tot het haar.
Tot haar. Verder is het niet veel diepgaande, dit contact, dan het haar.
Nee, ja.
Ik wilde mij aangeven, je ziet jezelf nog wel steeds. Als wat stelt het allemaal voor. Het is hartstikke mooi, al dat succes. Maar waar gaat het eigenlijk over?
Ja, dat is het eigenlijk. Want ik ben toch ook op mijn best, of voel me het prettigst als ik gewoon 's ochtends een paar nieuwe alinea's of een paar nieuwe pagina's toevoeg. En dat gaat goed.
Ja.
En de rest is een beetje onzin. Het is leuk om het van buitenaf te bekijken. Je kan het ook nog, ik kan er zelf ook nog gebruik van maken, zeg maar, in toekomstige boeken.
Nou ja, alles wat jij meemaakt, dat lees je ook weer in dit boek Vindse Dagen, is je slaat het op. Vroeg of laat gaat het gebruikt worden.
Ja. Niet dus, zo bewust, maar ik blijk het opgeslagen te hebben. Dat is het meer. Je kijkt terug en dan denk je, oh ja, verdomd, dat heb ik een keer zo meegemaakt.
Maar ook het feit, ik maakte in het begin die opmerking van je vindt het fantastisch. Het zijn voor jou beproevingen toch, over het algemeen? Dit soort sessies en over je boek moeten praten en promotie moeten doen en overal langs moeten gaan? Of?
Nee hoor, ik vind het geen beproeving. Maar je moet het alleen niet te vaak doen. En ik ben er nu bijna 3 jaar uit geweest met een boek plus in de dag. Nou, nu kan het weer eens volledig.
Ja, nu kun je overgeven.
Maar neem nou echt van mij aan. Natuurlijk denk ik ook aan publiciteit. Maar het is niet zo dat ik zou hier niet naartoe gaan als ik het een beproeving zou vinden. Nee. Echt waar. Nee, dat zou ik niet doen.
Nee, het is gewoon een belasting. Meer is het niet.
Het is een zware belasting.
Ja. Maar we maken er gewoon 2,5 uur leuke radio van met Herman Koch. Tot de klok van 6:30 zijn namelijk mijn co-host. Vrijdag 24 januari, we zitten in de Sky Lounge, Doppeltree bij Hilton Hotel. Onze vaste aanhang is er natuurlijk weer. Die hebben een koptelefoon op vandaag. Dat maakt het nog intiemer allemaal. Cor is al heel vrolijk weer. Dat is onze vaste gast. Cor is er altijd bij wat dat betreft, Herman. Dus hij zal straks met een boek komen. Dat moet je signeren. Of heb je al een boek gebracht, Cor? Oh, alles is al weer gebeurd. Oh, dat gaat zo snel bij Cor allemaal natuurlijk. In de tijd dat je dus doorbrak, zeg maar, met Jiskevet, ging je bij de eerste keer ook de straat op of je herkend zou worden, toch? Dat vond je fijn.
Ja, na de allereerste uitzending was toen een half uur op zondagavond. Was er nog niet zoveel kijkers. Toen dacht ik, ben nou toch wel benieuwd. Toen ben ik hier in Amsterdam rond het Spui een beetje een paar rondjes gaan lopen langs een terras ook.
Ja.
Dacht ik, ben nou wel eens benieuwd of mensen mij herkennen. Nul, helemaal nul.
Helemaal niemand?
Nee, helemaal niemand. En dit was natuurlijk ook wel, het was ook wel op je vingers van één hand na te tellen. Want dat was nog met allemaal, was in alle rollen was ik in een vermomming.
Ja.
En pas later
had je niet zo'n vermomming aan moeten trekken dan je dan zo de straat op was gegaan.
Ja, maar daarna, toen ik als lullo of van het kantoor en zo, dan was ik ook wel. Maar inmiddels wisten mensen, die keken daar wel doorheen. En ik zette soms wel eens een zonnebril op en wel eens een pet. En dan herkenden ze je nog sneller, bleek.
Oké. Werkte averechts eigenlijk.
Ja.
Maar had het iets in die tijd dat jullie zo toonaangevend waren, dat je een bepaalde vorm van aanhalingstekens macht had?
Het voelde wel zo. Het voelde wel dat we dachten, als er zich iets voordeed. Wij waren natuurlijk niet zo meteen op de actualiteit. Maar je dacht wel, als wij dit nu gaan doen, dan gaan mensen het hier echt over hebben. En die mensen gaan zich heel ongemakkelijk voelen.
Oké, okay, want naast je zit terecht. Jeroen ten Nijl, hoofdredacteur van Broadcast Magazine, is weer een nieuwe aflevering uitgekomen van de top 25 mensen mediamacht. Of mediamacht, zo staat erin. Hadden zij er in die tijd ingestaan, denk jij, Jeroen?
Nou, dat zouden we zomaar gekund hebben. Ja,
Jiskevet was wel dusdanig.
Impact. Ja, maar absoluut. Absoluut, ja.
Wat zijn de criteria om in zo'n top 25 terecht te komen dan?
Nou ja, je moet ertoe doen. Impact hebben. Macht kun je vertalen als iets voor elkaar krijgen. Achter de schermen, voor de schermen. Dat is het eigenlijk. Het kan vrij divers zijn.
Maar het klinkt ook gelijk dreigend, gevaarlijk. Nee. En macht. Hè? Macht, heb je het gevoel bij mensen die bijna misbruik maken van de situatie? Of is dat niet zo?
Nou, nee. Nee, dat is niet zo. Tenminste,
wat is jouw associatie erbij, Herman, als je dat hoort? De top 25 media macht.
Ja, dan denk ik. Ik kijk dan niet. En dan denk ik. John de Mol, Linda de Mol, denk ik, die staan er
dat
vast
klopt,
in.
Dat
in
klopt.
De top 25.
Op 1, John de Mol. De enige echte Nederlandse mediamagnaat staat hier alweer voor de 9e keer van de 17 keer dat het gebeurd is. En dat is terecht, vind jij dan ook, Herman?
Ja, op die manier waarop hij aanwezig is en op allerlei televisieprogramma's en formats en weet ik veel, dan denk ik, ja, het is wel een van de meest besproken. In ieder geval, hij is zelf niet zo besproken als persoon, maar zijn programma's natuurlijk wel.
Ja, doet hij het goed dan op dit moment, John?
Dat vind ik wel. Hij steekt wel zijn nek uit met Talpa Network door zeg maar aan een bedrijf te werken wat ook de internationale concurrentie aan wil met Google en Facebook.
Ja,
en YouTube,
wil, kan dat ook? Is dat mogelijk?
Als iemand het kan, dan is hij het met Talpa Network, ja. Dat lijkt me wel.
Maar het is niet makkelijk, denk ik, in een tijd als deze met zulke grote partijen.
Het is niet makkelijk, maar hij doet wel zijn best.
Ja.
En dat is wel te prijzen, vind ik.
Is het nou ook zo, als je hem op 2 had gezet, dat hij zou bellen?
Nee. Ik weet wel dat ik heb ooit Erland Galjaard op 1 gezet. En John op 2.
Ja.
En toen gingen ze met elkaar bellen. En toen zei hij, nummer 1, nummer 2 hier.
Dat werkte wel
dat
zo.
Heb ik later wel gehoord, ja.
Maar dat kan er snel gaan, want Erland komt in deze lijst niet meer voor, hè?
Ja, ik zit ondertussen even te bladeren.
Maar oh, je kent ook... hem zelf niet, de lijst. Ja, ik kan hem wel even voorlezen als je wil. Ik heb hem hier.
Nee, ik zit even te kijken. Wanneer Erland, kijk, Erland stond 2015-2016 op 1.
Ja. Ja, en nu niet helemaal meer erin. Niet meer
hij
erin.
Staat er nu niet meer in.
Hij is nog adviseur van het belangrijke netwerk.
Zeker,
ook daar.
Zeker, zeker. Dus nee, je moet op een gegeven moment keuzes maken. Hier wil het ook een beetje vernieuwen, elke keer. Dus anders kom je elke keer op dezelfde naam uit.
Ja.
En dat wil ik niet.
Oh, het moet gewoon een beetje wisselen.
Het moet een beetje wisselen. Je moet ook een beetje met influencers op YouTube aan de gang. En,
ja, er staan er een aantal van in, zag ik. Hè?
Ja.
Even kijken hoor, wie er allemaal heeft weer ingezet. Tim Hofman staat erin.
Ja.
Ananushin.
Ja.
Nicky de Jager, Giel de Winter en Nienke Plas.
Zeker.
En hoe werkt dat dan precies, Jeroen? Hoe bepaal je dat dan, dat die daar ongeveer uit moet komen?
Ik zit rond de kerst een beetje met een glas wijn. Gisteren een beetje te mijmeren.
Ja, zou ik net zeggen. Ja. Nee, maar hoeveel mensen bepalen dit dan? Hoe doe je dit dan?
Ja, eerst deed ik het zelf. En dit jaar heb ik wat collega's gevraagd van wie moeten, vinden jullie dat er in de top 10 moet? Nou, en zo doe ik dat. En dan maak ik daar een lijstje van.
Ik zie een nieuwe binnenkomer op 19.
Die was ik ook net gezien, inderdaad. Ja. Waarom sta ik daar in godsnaam in? Waar slaat dat op?
Dat staat er ook keurig
bij. Staat
waarom,
ook.
Waarom jij ook hier een notering verdient?
Ik ga het lezen. Ja. Ik ben terug van even weg geweest. Hier werkt jaar in jaar uit. Hard als een transferwaarde door met veel vakmanschap zijn diverse tafelgenoten te dresseren, te voeren en dan wel de vrije teugel te geven met alle gevolgen van dien. Nou, dat is mooi geschreven.
Ik denk, als je nu straks hier naar buiten gaat, dat je wel herkend wordt.
Ja, dat zat er gast. Ja, maar als ik nou vermomming even stel een pet op. Dan word ik zeker herkend, ja. Nee, maar het is toch allemaal natte vingerwerk dit.
Natuurlijk.
Ben Jeroen, dat slaat ergens op, toch?
Nou, nee. Je moet het ook vooral niet te serieus nemen. Kijk, we doen dit al 17 jaar. We hebben met Broadcast een leuk vakblad. Wat een soort clubblad is voor de branche.
Ja.
En met zo'n lijst...
Het is meer een geintje, het is een knipoog eigenlijk.
Zeker,
gewoon.
Zo moet je het
meer
zien.
Is het ook niet.
Nee.
We zitten over niks te lullen eigenlijk, dat is wat je zegt.
Nou, over niks, dat wil ik ook weer niet zeggen. Want het heeft in de branche wel enige statuur, zal
is
ik maar
dat
zeggen.
Zo? Nou ja, je denkt dat nu Erland balen thuis zit. Dat nu die lijst binnen is gekomen, denkt Erland, ho, wacht even, ik sta niet in de lijst van podcast.
Ik weet dat sommige mensen er wel van balen dat ze er niet in staan.
Ik kijk even naar de man naast jou. Zou je in zo'n lijst willen staan? Zou je dat fijn vinden, Herman?
Nee.
Hier, daar ga je al. Ja. Herman zou er niet in willen staan.
Goed, niet iedereen is hetzelfde. Maar als er nou een boek toplijst zou bestaan... Los van de verkoop, maar gewoon de...
Ja, dat zou ik denken dan... Galjaard ook op 1. En ik op 2. En dan af en toe stuivertje wisselen.
Precies. Ja. Even bellen met elkaar. Hier 1, dacht 2. Ja. Nee, maar zo moeten we het wel bekijken. Want er komen allemaal lijstjes. Laatst was ook weer een lijstje op de radio top 50. En de media top 100. Ik weet niet wie die ook eruit gebracht hadden.
Daar hebben we niks mee te maken.
Nee, dat snap ik wel. Maar al die lijstjes, het is allemaal een beetje gewoon voor de vuist weg.
Ach, zo is het toch ook... Kijk, iedereen doet het aan het eind van het jaar. Wij doen het dan aan het begin van het nieuwe jaar. Dat is ook weer wat anders. En kijk, het is inderdaad een lijst met een knipoog.
Ja.
Maar meer is het eigenlijk niet.
Maar als je er even wat dingetjes uitpakt. Eva Jinek is gezakt, zie ik. Toch?
Nee hoor, plaatsen. Volgens mij niet.
Oh nee, die is gestegen.
Die is gestegen.
Van 10 naar 4, ja. En dat heeft te maken met haar transfer?
Ja.
Precies. Ik dacht dat je iets bij ging vertellen. Of dat je zei, nee, ik vind namelijk dat het heel goed gaat en dat het een goede indruk maakt.
Nou ja, goed, kijk, zij heeft natuurlijk al een behoorlijke impact gemaakt. Met name het afgelopen jaar weer. En zij heeft in die zin ook een bepaalde macht. Kijk, als jij ook voor elkaar krijgt dat RTL afziet van reclame in jouw programma.
Dat is wel knap inderdaad. Ja.
Dan is dat best prijzig.
Hoe vond je het daar, Herman? Hoe was het daar? Hoe vond je het doen? Hoe deed ze het?
Ik vind haar heel erg goed. Ik geloof, ja, niet om nou een beetje te zeggen. Ik vind haar wel de beste gewoon op dit moment.
Nu Jeroen Pauw weg is of ook toen al?
Ik heb haar. Ik bedoel, ik heb niks, helemaal niets tegen Jeroen Pauw. Maar ik vind haar wel sympathieker en misschien ook wel beter.
Waarom dan?
Ik weet niet, ze is een goede luisteraar. Ik heb het idee dat Jeroen Pauw soms ook wel zich bewust is van hoe hij daar zelf zit. Dat is een ander. En zij is of ze zichzelf vergeet en. Volledig opgaat in wat haar gasten te vertellen hebben.
Het draait puur om de gast op zo'n moment.
Echte interesse. Het is een beetje flauw, want Jeroen Pauw heeft dat toch ook wel.
Ja.
Maar laten we zeggen dat het iets meer is... Dat hij iets meer in die top 10 net boven Tommy Wieringa zou staan.
en vind je dat het een verstandige stap is geweest, die overstap van haar?
Ja, volgens mij wel.
Want, los van de financiën dan, hè? Dan.
Ja, nee, maar daar begint de verstandige stap toch wel mee.
Ja,
in dit geval.
Als je van 1,5 ton naar 1,2 miljoen gaat, dan doe je goed dan.
Maar het, Ja, dat lijkt mij wel. En ik zal ook nooit zeggen dat je dat niet moet doen. Want het, ik bedoel, een voetballer die een transfer maakt...
Ik zal het ook nooit zeggen.
Zeggen we toch ook nooit van... is dat nou een goede stap geweest dat Frenkie de Jong naar Barcelona is gegaan?
Nee, maar daar is toch... Ja. Is het een verstandige stap, Jeroen? De commerciële? Los van het financiële dan?
Ja, ja, goed, dat kun je niet loszien. Dat
speelt mee in de beslissing, ja. Natuurlijk
mee.
Maar...
natuurlijk mee, ja. En ik denk ook dat ze daar de vrije hand krijgt. En dat zij wordt daar ook echt belangrijk gemaakt. Terecht. Ja. Want,
maar is het podium
goed.
Nog? Werkt het nog op commerciële tv met talkshows? Is dat...
Nou ja, dat kun je wel afvragen. Gezien het feit dat het niet, toch niet het succes heeft... wat ongetwijfeld hadden verwacht. Kun je misschien... je afvragen van, wordt het niet eens tijd om daar eens iets anders te gaan doen? Maar
ja, ze heeft net overstap gemaakt. Ja, dat is een beetje lastig, lijkt me. Je hebt net de allerduurste kracht binnengehaald, zonder reclame inkomsten. Lekker allemaal.
Ik denk dat ze dat nog wel gaan veranderen, maar...
Ja, dat denk ik ook. Maar.
Ja, ze kan natuurlijk ook nog andere soorten programma's maken, maar... dat is best lastig, denk ik.
En na 24 gezakt, de man die net buiten de top 10 stond... Ja, dat is Jeroen Pauw is dat. Die is echt helemaal weggezakt meteen. De macht is voorbij. Het is afgelopen met de heerschappij van Jeroen Pauw.
Hij staat er nog steeds in.
Maar van 11 naar 24, Jeroen, dat is nogal een devaluatie.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, goed.
Je zit hem te bekijken, deze ranglijst, alsof je hem echt voor het eerst ziet. Ik weet niet wat het is, hoor. Maar hij is wel voor jullie, hè, deze ranglijst, toch, hoop ik. Hè, dat ik niet het verkeerde heb gepakt.
Absoluut. Maar je moet op een gegeven moment keuzes maken en een beetje schuiven her en der. Hij staat er in ieder geval nog steeds in.
En komt hij weer terug, of is het voorbij?
Nee, hij komt zeker terug. Die gaat ook nog wel andere programma's maken. En wat er ook staat achter de schermen... dan heeft hij nog steeds wel een behoorlijke vinger in de pap. Ook bij de Op 1, zoals het nu dus heet.
Ja, is volledig naar zijn hand gezet,
dus,
toch?
Ja.
Dan wil ik toch nog één naam noemen, want ze staat er inderdaad in. Angela de Jong.
Ja.
Onvermijdelijk. Angela de Jong.
Ja, daar kon ik niet omheen.
Kon je daar niet omheen?
Nee, vond ik niet.
En waarom niet?
zij is gewoon... Ja, wat je ook verder van haar mag denken... zij heeft toch wel een bepaalde invloed. En zij wordt
invloed of macht?
Gepraat.
Het gaat over macht hier.
Ja, het is macht. Ja, ik denk toch wel een bepaalde macht. Ook. Het is toch wel een bepaalde macht ook die ze heeft. Ja.
Vind je dat een recensent thuis hoort in een rijtje als dit?
Nou, als hij inderdaad invloed uitoefent, dan wel. Dat is toch zo. Als je mee kan helpen met carrières van anderen... of ze zelfs... Ik bereken lijkt mij moeilijk dat een recensent dat voor elkaar zou krijgen.
Nee, dat kan toch niet uiteindelijk. Ik bedoel, het is gewoon of je iets goeds of slechts maakt. Dat kan een recensent toch niet bepalen.
Maar het valt mij wel op. Ik ben niet zo'n fervente talkshow-kijker. Maar ik heb haar wel vaak zien zitten. Ik wist tot een half jaar geleden nog niet wie Angela de Jong was. Dus wat dat betreft is plaats 23 volkomen terecht.
Volkomen terecht. Nou, het is weer een mooie lijst geworden, Jeroen. Op naar de volgende. En daar staat ongetwijfeld John de Mol weer op 1.
Dat zit er wel in.
Ja, en dat jaar daarna waarschijnlijk
ook. Hij moet het
ook
heel goed maken.
Ja. En het is hopen voor Erland dat hij weer terug kan komen natuurlijk.
Laten we het hopen voor hem.
Ja, hij heeft 2 jaar toch op 1 gestaan, zie ik hier. En dan opeens zomaar er niet meer in staan. Dat is geen goed weekend, denk ik.
Nee, dat is balen.
Oké, okay. Succes met Broadcast Magazine.
Dankjewel.
Dat is wel een vakblad, hè, voor de duidelijkheid.
Zeker.
Ja, net dat mensen thuis denken, ik heb er nog nooit van gehoord.
Het is een vakblad.
Ja. Okay.
En al 30 jaar.
Dat wel, inderdaad.
Dat dan weer wel.
Ja, voor de mensen in het vak.
Zo is het.
Ja. Dankjewel, Jeroen. Tot de volgende keer.
Oké.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Het rapport wijst letterlijk aan: de hoofdverantwoordelijkheid ligt bij Boeing.
I wouldn't say it, I wouldn't talk about it.
Wilfred Genee.
Ja, we zitten dus inmiddels met Inge de Bruin, Lars van de Rug... en natuurlijk Herman Koch, schrijver, maar ook Ajax-fan. Ik ken jou trouwens, je agent ook. Die heeft ook een boek van mij gedaan nog ooit, lang geleden.
Dat is waar,
ja. Nou ja, dat is zo toevallig dit weer, hè.
En weet jij de titel zelf nog van het boek?
Vul of voeden. Dat was een boek over gezond eten. Ja, dat was een heel goed boek was dat.
Okay.
Toen zijn we in een dierentuin geweest, dat was hartstikke leuk. En dan kwam Johan Derksen tussen de olifanten staan. Helaas gingen ze niet op hem zitten. Nou, dat was allemaal in deze uitzending van de Friday Move. Ja, dat laatste is natuurlijk altijd een grap. Hè? Dat tussen Johan en mij is natuurlijk allemaal heel erg...
Jullie zijn heel dik.
Wij zijn heel dik eigenlijk. Ja. We houden van elkaar. Ja. Vrienden van elkaar.
Ja. Je kunt het niet meer simuleren. Je ziet hoe jullie elkaar... met glimmende oogjes aankijken.
Ja, dat zie je gewoon. Hè?
Ja, dat zie je.
De truc is over. Het is voor mij. Waren jullie vrienden eigenlijk met z'n drieën?
Ja, zeker. Omdat ik moet zeggen dat... dat was gewoon zo. Ik kende Michiel vanaf mijn 17e. We kennen elkaar vanaf de lagere school, basisschool, zoals het tegenwoordig heet. En ja, dat is altijd zo gebleven. En Kees is er bijgekomen als meer een collega. Maar op het moment dat wij dat programma maakten, waren we wel vrienden. Maar Michiel en ik gingen dan ook nog in de zomer samen op vakantie.
Ook nog?
En dan, maar dan mocht Kees niet mee.
Oké, en hoe vond Kees dat?
Die vond dat niet erg, want ik denk dat hij ook niet zat te springen.
Hij wilde niet mee ook.
Dat weet ik niet.
Maar nee, dat heb je nooit gevraagd dan. Kees, wil je een keer mee?
We zijn wel in verzinperiodes hebben we wel zo'n huisje op het platteland gehuurd. En dan zaten we gewoon 10 dagen zaten we heel gezellig met z'n drieën. En dan een beetje darts gooien. En dan zo'n krat stond er dan op het terras.
Ja, drankje erbij is altijd belangrijk.
Altijd belangrijk.
Altijd belangrijk sowieso ook in het boek, hè, Vindse Dagen.
Zeker.
Om even alles op gang te laten komen.
Ja.
Klein drankje erbij is fijn, toch?
Ja, je moet over een bepaalde drempel heen zetten. Ja. Dat heb ik gemerkt toen ik begon met schrijven. En vooral als je dan over wat onderwerpen schrijft die dichtbij staan. Dan je moet een soort verlegenheid overwinnen.
Ja.
Je gaat ook niet in een club of in een disco stap je op iemand af. Op een meisje af, op een vrouw af.
Ja, dit is je overloop van zelfvertrouwen natuurlijk. Dat kan ook nog.
Ja, maar er zijn van die mannen die het alleen met thee voor elkaar krijgen. Maar daar zou ik toch niet op vertrouwen.
Die categorie. Nee, dat zit ik ook niet in, hoor, kan ik eerlijk zeggen.
Nee, toch?
Dat soms heb je dat even. Nou, ook dat gevoel, dat eerste drankje, als dat er zo invalt, is lekker.
Oh, vooral dat eerste.
Och, dat is zo'n lekker gevoel. Is
mensen zeggen ook altijd tegen mij van, god, die heb je snel op. Maar dat is de eerste.
Ja, dat is het lekkerste. Ja. Daarna wordt het alleen maar minder eigenlijk, vind ik altijd.
Ja, je moet het een beetje vast...
Die warme gloed die je dan voelt zo. En dan ben je er gewoon gelijk bij. Heerlijk. Ken je dat gevoel, Inge de Bruin?
Met water wel, ja. Ja.
Jij drinkt helemaal geen alcohol?
Jawel, af en toe.
Dat zou nu een goed moment kunnen zijn met die rug van je zit echt erbij als een soort plank. Ja.
Zit ik eindelijk een keer rechtop?
Zou dat niet helpen, een beetje voor de ontspanning?
Nou ja, maar ik heb ook nog medicijnen die ik moet slikken.
Nee, dat moet je niet doen.
Dat kan het niet, dat is niet verstandig.
Wat is er precies met je gebeurd?
Ik ben gewoon gisteren door mijn rug gegaan, enorm.
Maar stond je iets te tillen? Was je aan het sporten? Wat was je aan het doen?
Ik was echt heel gek, gewoon aan het douchen. En ik wilde shampoo pakken beneden aan mijn voeten en ik kom niet meer omhoog.
Je hebt niet zo'n plankje bij jou in de badkamer? Wij hebben zo'n plankje, weet je, want dan kan ik het zo van afpakken. Oh nee, een muurtje hebben we ook nog. Wat heb jij thuis, Herman?
Een klein driehoekig rekje in de hoek.
Oh ja, maar die worden altijd zo vies op een gegeven moment. Die kun je zo moeilijk schoonhouden in zo'n hoek, vind je
niet? Ja, snap maar. Maar goed, dat
doet de schoonmaakster.
Dat blikje Jupiler, dat blijft daar wel aan staan.
Oké. Okay. Maar goed, dat gaat wel, toch, hoop ik?
Ja, het gaat.
Ja.
Het moet gewoon.
Ja, je moet door, want je bent topsporter. Een van de meest succesvolle die we ooit in Nederland hebben gehad. Hoe is het daarna met je gegaan eigenlijk?
Ja,
als je het mag omschrijven. Was er het zwarte gat ook?
Nee, daar heb ik heel veel mensen over gehoord. Die vraag hebben ze heel vaak gesteld aan mij, maar dat heb ik eigenlijk niet gekend. Er kwamen juist zoveel leuke, nieuwe, uitdagende dingen op mijn pad. Hè. En ik heb natuurlijk 10 jaar in Amerika gewoond. Trainend in Amerika onder begeleiding van een Amerikaanse trainer. En dan is er natuurlijk geen plek voor een sociaal leven. Je staat 4:30 op, je gaat 9:00 naar bed. Strak regime, trainen, eten, slapen. En dat moet ook, hè, als je het hoogst haalbare wil bereiken. En dat was mijn enige doel. Ik wilde de allerbeste van de wereld worden. En het is gelukkig gelukt. Want ik besef me nu ook terdege dat het niet voor iedereen is weggelegd. Er zijn mensen met talent, maar ook met ubertalent. En ik ben wel blij dat alle puzzelstukjes voor mij in Sydney...
Maar had jij ubertalent dan? Was jij een ubertalent?
Nou, dat is ooit gezegd inderdaad door een journalist. Ik kan me niet meer, volgens mij was dat iemand uit het buitenland.
Dat was een hele goede journalist, neem ik aan.
Dat vond ik wel.
Ja, dat moet hartstikke wel.
Dat er altijd wel nieuwe talenten komen, hè? Een nieuwe lichting aan talenten. Alleen er worden maar 1 keer in de 100 jaar worden ubertalenten als Pieter van Hogeband en Inge de Bruyne geboren.
Dat is toch wel lekker om te kunnen zeggen, of niet?
Nou, dat is best wel een compliment, inderdaad.
Ben jij een ubertalent qua schrijven?
Ik zag hem al
aankomen. Ja, die brug die laat ik niet lopen, denk ik, Herman. Die laat ik echt niet lopen.
Dat heet dan van de buitencategorie.
Ja, de buitencategorie.
Dat zijn er een paar. En dan komen er een paar voorbij.
Nou, jij bent de best verkopende internationale schrijver ooit in Nederland, toch?
Ja.
Dus ben je een ubercategorie.
Dat is absoluut waar. Ja.
Kijk eens.
Maar of je nou... er zijn nog verschillen en daar wil ik niet te bescheiden overkomen.
Nee, moet je niet doen.
Maar er zit ook nog wel een soort verschil tussen verkoop en kwaliteit. Hè?
Ja? Wie is dan beter?
Bij mij is het enorm, dat verschil.
Wie is dan de beste in jouw ogen in Nederland geweest?
In Nederland?
Ja, door de jaren heen?
Nee, dat vind ik ontzettend te zeggen. Ik hou me dan veilig bij die er niet meer zijn. Ja. Gerard Reven was voor mij altijd wel echt...
Mooiste biografie ooit, autobiografie vond je het ook?
Die absoluut. Ja. Maar ik hield ook erg van ik Jan Kramer toen dat net uitkwam. Maar dat kwam ook wel bijvoorbeeld door het... image, het imago van de schrijver die op het omslag van zijn boek op zo'n Harley Davidson zat in een spijkerpak. En dan denk je, dat is een beetje wat je wil. Je wil niet zo'n slappe vaatdoekfiguur worden. Nee. Zoals je soms aan tafel ziet zitten bij talkshows.
Ja.
En die het dan over hun boek hebben.
Ja.
Noem eens namen.
Nee, dat hebben we. Jij er nog niet.
Nee.
We hebben steeds geen namen genoemd.
Nee.
Het is een hele top 10.
En Tommy Wieringa valt er net buiten. Maar die zit er wel tegenaan. Die heeft erin gezeten, begrijp ik. Maar die is eruit gediend, toch?
Ik weet niet, maar daar heb ik geen invloed op.
Nee, dat bepalen ze zelf natuurlijk eigenlijk.
Ja,
met hun eigen gedrag.
Ja.
Jij hebt later ook nog motor gereden daardoor ook. Hè?
Ja,
met veel risico's en zo. Schuivers gemaakt en zo
in
je leven.
Ja, ja.
Prachtig allemaal.
Ja.
Dat hoort er een beetje bij. Inge, dan waarvoor je hier bent. Je hebt dan heel papier meegenomen, zie ik. Wat staat er allemaal op?
Nee, dit is. Kijk, ik ben nu mijn eigen luisterprogramma op RTL4 heb ik nu. Alleen zijn we al in oktober begonnen met opnames. En die was dan ook in Drenthe.
Ja.
2 dagen. En dan zijn we toch
niet meer herinneren wat er
nou, nee, dan duik je dus ook. Want we ontdekken dus ook mooie gebieden en mooie parels, zeg maar, die we in Nederland gaan ontdekken. Daarom heet ook het programma Heet Nederland Ontdekt. En één daarvan was de allereerste, was eigenlijk het mooiste om mee te beginnen, was in Zuidwest-Drenthe. En dan duik je toch ook wel een stukje geschiedenis in bij de koloniën van weldadigheid.
Je gaat de diepte in ook, begrijp ik.
Nou nee, dat is juist het mooie om die parels te ontdekken. Dat er een stuk achter een bepaalde plek, een plaats daar in Zuidwest-Drenthe, ook een mooi verhaal schuilt.
Nou, dus kun je dat vertellen, of moeten we dat zien?
Het is eigenlijk mooier om te zien, inderdaad.
Maar kun je een tipje van de sluier oplichten dan?
Nou, in het kort is het eigenlijk dat er een man, die heette Johannes van den Bos. Dat was eigenlijk de oprichter van de kolonie van weldadigheid. Want er was in 1818, zover gaan we dus terug, heel veel armoede. Mensen die op straat leefden, bedelen, mensen lastigvallen, zorgden voor overlast. Dus hij had het geniale plan, die Johannes van den Bos, om de armoede te stoppen. En het geniale plan was dan zeg maar om de paupers uit de grote hoofdsteden naar Drenthe te leiden. En die dan aan het werk te zetten. Dus die voor een goede wederopbouw en een mooi bestaan te creëren. En er werden dus 439 koloniehuisjes gemaakt.
Je houdt het niet kort, maar ga door, ja.
Ja, dat is voor mij een samenvatting. Want er zijn hele mooie beelden van.
Okay.
Kinderen konden naar school, maar ze moesten wel keihard werken op het platteland. En er was zorg voor de zieken. En dat is eigenlijk, de basis is daarbij gelegd voor de huidige verzorgingsstaat. Dus het is ook weer heel erg mooi om die lijn dan...
Maar wel apart dat het in een lifestyle-programma voorbij gaat komen. Want
dat is juist zo leuk. Je hebt heel veel lifestyle-programma's. En dit vind ik juist het mooie, dat het niet alleen maar gaat om luxury, lifestyle, wellness, beauty. Dat zit er ook, dat komt ook aan bod. Maar het is juist zo leuk om een mooie plekken te laten zien. En een beetje inhoudelijk ook over te gaan praten.
Dat presenteer jij dan, begrijp ik?
Ik presenteer het programma, ja. Maar je interviewt ook de burgemeester, je gaat naar de hunebedden. Ik mocht bijvoorbeeld, dat vond ik zelf het leukste van Drenthe, heel vroeg in de ochtend naar een schaapherder in Dwingelderveld. En dan die schapen loslaten en dan meelopen met die schaapherder. Ja, en ik hou echt van natuur. Ik ben het meer gaan genieten en waarderen, zeg maar, naarmate je ouder wordt. En dan echt meelopen met die schaapherder. Ja, dat vond ik dus echt zo'n mooi moment en een mooi plaatje om te laten zien.
Je leeft ook helemaal op, hè? Je rug begint beter te functioneren.
Je
begon echt te bewegen nu. Ik zeg bijna een boskrol. Ja, nee, nog net niet, maar hij kwam een beetje in de buurt natuurlijk allemaal. Waar is het te zien precies?
Het is op RTL 4 vanaf zondag 2 februari. Om 16:30.
Oké, en dat gaat hoeveel afleveringen door?
Nou, we hebben nu bijna klaar met het eerste seizoen. Maar iedereen is zo enthousiast. We hebben een hartstikke leuk team. En heel veel aanmeldingen zijn er al geweest. Maar mensen kunnen nog steeds aanmelden.
Mm-hmm.
Want het is natuurlijk alles op het gebied van luxury lifestyle, beauty, wellness. Noem maar op.
Ja.
En dat kan op nederlandontdekt.tv.
Okay.
Nederlandontdekt.tv.
Het kan zijn dat Herman nog een prangende vraag heeft aan een voormalig Olympisch kampioen. Ik weet het niet.
Nooit een voormalig Olympisch kampioen.
Nee, dat is waar.
Correct.
Dat is waar. Je bent Olympisch kampioen.
Dat blijf je heel je leven.
Ja.
Nee, we hadden het in het vorige gesprekje over. Ik leek het een beetje wat zij nu doet. Vroeg ik eigenlijk of dat net zoiets is als een voetballer die uiteindelijk dan langs de kant staat en trainer is. En toch denk ik, wou dat ik gewoon weer met de guys en met de jongens in het veld stond.
En wat was daarop het antwoord?
Nou, dat ik zelf wel clinics geef. Ik geef zwemclinics, jong, oud. Ik heb er zaterdag weer, op zondag weer eentje staan. En dat vind ik superleuk om te doen. Daarnaast ben ik ook columniste van de Telegraaf. En ik geef presentaties aan bedrijven. Dus dat houd je toch ook wel bezig.
Maar de vraag was eigenlijk, zou je niet liever gewoon mezelf willen zwemmen en de beste kunnen zijn?
Nee, coaches bedoel je dan?
Nee, maar hij bedoelt eigenlijk, zou je dat, mis je dat dan niet?
Mis je dat, het echt dat
gevoel nou, niet? Als, kijk, de Spelen komen er nu natuurlijk weer aan. En dan gaat het bij mij wel weer kriebelen. Ja. Want het is niks mooier dan dat gevoel, hè, het bad binnenlopen, de adrenaline door je lijf voelen stromen, de druk voelen, want je kan niet presteren zonder druk, althans dat kon ik niet. En het dan ook daadwerkelijk waarmaken op Le Mans Supreme.
De kans dat je meegedoen is klein, neem ik aan.
Niet heel,
Oké, dan kunnen we daar vanuit gaan. Nee, dan hoeven we geen nieuws te maken nu, dan weten we dat zeker. Dan gewoon RTL 4, 2 februari, 4:30.
4:30, allemaal kijken.
Helemaal goed, dankjewel Inge.
Dankjewel.
Inge de Bruin, die schuifelt nu heel voorzichtig weg. We hebben er net met 3 man van een stoel moeten tillen. Want ja, het is echt heftig wat hier aan de hand is allemaal. We hebben een andere man erop moeten tillen ook. Maar dat heeft meer met de leeftijd te maken. Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
Goedemiddag, goedemiddag.
Ja, het gaat helemaal goed met jou, hè? Je bent helemaal Nico Bello, toch?
Ja hoor.
Ja, net een scan heb je me net nog verteld. Een scan, omdat je last van je neusholtes.
Ja, ja, nou ja, zeg, kom op.
Dat kan wel, dat is niet erg. We hoeven ons geen zorgen te maken.
Nee hoor, nee.
Oké, hij zit me aan te kijken met zo'n blik.
Nou, ja, ik vind, waarom moet dat zeg maar, in de uitzending? Maar goed, dat is natuurlijk geen geheim.
Nee.
Een verkoudheid die al 100 jaar duurt.
Ja, daar moeten we vanaf.
Als die kanoort zegt, weet je wat, we gaan een keertje even die holte scannen. Dat is wat er is gebeurd.
Ja. Nou ja, het ziet er hartstikke goed uit zoals je erbij zit. Ja, dus ik maak me geen enkele zorgen over je. Maar wat vind jij van Herman Koch als schrijver?
Ik ben een bewonderaar. Maar ook niet alleen als schrijver, maar gewoon... Ja, jullie zijn het hele palet al doorgelopen. Ook
de acteur.
Acteur en gewoon performer. Ja, dus ik ben een bewonderaar. Ja.
Kan hij verder niks mee?
Nee,
wel,
nee, dat kan niet. Nee, hij is eraan gewend. Ze waren al een beetje aan de vroege kant. Dus ik zei, je bent een ster. Nou ja, dat vind
ik ook... wel een mooie opmerking. Hij is eraan gewend. Ja. Ben je eraan gewend, hè?
Ja, nou, hij vond het eigenlijk maar niks. Maar hij gaf wel toe. Ja, er zijn zoveel mensen die het zeggen. Het zal dan wel kloppen, zo ongeveer. Hè? Ja.
Nou ja, wat ik net eerder vertelde. Dat ik dan voor het eerst over straat ging lopen. Na de eerste keer op tv te zijn geweest.
Hm?
Dat lijkt nu wel heel lang geleden.
Ja.
Nu loop ik iets meer van... Ik hoop dat ze het niet meteen zien. Hoewel ik dat alsnog ook helemaal niet erg vind. Het zijn bijna altijd leuke, aardige reacties gewoon op straat.
Adoratie neem ik aan.
Nou, adoratie is een groot woord. Ja.
Nou, bewonderaars, dat is toch... Ja.
Ja.
Ja. Ja, iemand zegt wel eens tegen mij, ik ben een bewonderaar. Ja, ja. Dat vind het wel mooi klinken.
Ja, u bent een ubertalent.
Ook dat wel eens, ja. Het woord, een Uber-talent. Ik vind het meer iets wat je tegen een chauffeur van een Uber zou moeten zeggen.
Ja, en zo talentvol zijn die vaak niet.
Niet altijd.
Dan zit je wel eens in die auto dat je denkt, komt dit wel goed?
Ja.
Hé Bernard, maar daar ben je niet voor. Davos, het forum daar wat er allemaal gebeurt. Het World Economic Forum.
Leuk voorval vandaag dat we hoorden dat Mark Rutte met de Nederlandse delegatie... 50 kilometer verderop in een dorpje moest.
Ja, hoorde ik ook,
Omdat ze konden de prijs van het hotel niet betalen. vinden dat ze dat niet kunnen betalen. Heel terecht en heel netjes.
Wat was de prijs, weet je dat?
Geen idee, maar ik ben een beetje in het onderwerp gedoken... omdat ik jaar in jaar uit altijd denk... waar is dit krankzinnige circus in vredesnaam voor nodig?
Ja. En?
Nergens voor.
Oké. Okay.
Dat heeft
dus een beetje op die lijst die we net behandeld hebben, die top 25, gaat eigenlijk nergens over. Maar.
Ja, maar dat zijn ook. Okay, ja. Nou goed, dat weet ik niet. Ik weet ook wie ik heb. Nou, maar dit zijn dus allemaal mensen die. Er zijn 3000 gasten die daarheen gaan. Dat heeft een meneer Schwab, die hoogleraar is, een Duitser. Die heeft dat ooit bedacht. Die is er in 1971 mee begonnen. En volgens mij voornamelijk om zijn eigen zakken te vullen. Maar die speelt daar nog altijd de guru.
Nee, is die er nog steeds bij betrokken?
Ja, zeker. En die is nog altijd de gastheer. En die wordt ook nog altijd op het podium gehezen. Interviewt zelf allerlei staatshoofden en allerlei belangrijke dingen.
Je zou in die top 10 van die schrijvers kunnen staan die volgens zichzelf
zijn. Ja, maar ik heb dus die cijfertjes,
idee heb ik wel.
Cijfertjes even opgezocht. Om daar te kunnen komen, hè?
Mm-hmm.
Moet je lid als bedrijf. Niet als lid van een overheid. Dus de premiers of staatshoofden hoeven niet te betalen. Om erin te komen.
Nou, maar die wel voor
300.
Ja, wel voor
daar komen we direct op.
Okay.
Ja, nee, maar je hebt dus naast die 300 zijn er ongeveer 3000 mensen. Dat zijn bijna allemaal mensen uit het bedrijfsleven.
Ja.
Die vinden het chic om te kunnen zeggen. Zag, ik zei gisteravond nog tegen Angela.
Ja, ja.
Dat ik het eigenlijk niet met haar politiek eens. En tegen Macron dat hij het wel met hem.
Maar wel naar de eerste whisky waarschijnlijk.
Dat,
maar goed,
dat willen ze dan kunnen vertellen. Dan moet je lid zijn. Dat kost per persoon $52.000 per jaar. Per persoon. En een toegangskaartje. Want dat heb je niet automatisch. Kost dan nog eens $19.000 per persoon.
Voor die meer swap allemaal.
De organisatie. Hij zal het niet allemaal in zijn zak steken.
Nee, maar best wel, denk ik.
Dan heb je zogenaamde industry partners. Wat het zijn, weet ik niet precies, maar ongetwijfeld bedrijven. Die betalen €263.000.
Ja, maar dan kunnen ze wel zeggen dat ze industry partners zijn.
Ja, maar ze hebben ook aandeelhouders. Hoe leg je het uit? Hè? Mm-hmm. Dan heb je strategic partners, die betalen €527.000.
Ja, maar dan zijn het wel strategic partners.
En dan die 3000 mensen, die komen uit 98 landen. Die moeten allemaal daarheen. Ik neem aan dat ze niet met de goedkoopste.
Nee, als je als strategic partner economy gaat zitten, ben je een lul.
Nee, dan ben je lul. Dus je vliegt.
Ja, dat doe je niet.
Je vliegt business of eerste klasse. Of juist. Je hebt je eigen toestel. Dat hele vliegveld staat vol met privéjets. Maar ik heb uitgerekend dat het ongeveer 15 miljoen aan vliegkosten kost.
Ja, over de duim,
als je een hotel even bescheiden neemt, het is waarschijnlijk veel duurder hoor. Maar $500 per nacht plus een bammetje, want je moet ook nog wat eten 's morgens.
Ja, dat tellen ze er niet bij. Dat doet apart. Hè?
Vier nachten.
Ja.
Ja, dat is ook 6 miljoen wordt daar dus uitgegeven door die leden. Ja. En dan de meesten die komen aan in Zürich. En dan moet je naar Davos. Dat is nog even een gedoetje. En bijna al die mensen die doen dat per helikopter. Dat kost per retour kost $7.000. Komt er ook nog eens even bij. Maar ik dacht ook eens even de voetafdruk.
Ja,
Want een van de thema's daar is milieu. Ja, hoe kan het anders? Hè?
Ja.
3000 bezoekers. Die stoten 9800 ton CO2 uit voor dit reisje. En daarvoor heb ik uitgerekend, kunnen 2,7 miljoen auto's een jaar rijden. En 900 huishoudens.
Tijd over, Bernard.
En 9 huishoudens kunnen een heel jaar koken, stoken, vervoer met vakantie gaan zo.
Dat is niet te geloven. En uiteindelijk zeg jij, jaarlijks slaat dit helemaal nergens
op. En als er nu, als je zou zeggen, nou dat is allemaal niet zo erg. Want er komen geweldige dingen uit. En landen die grote
hervormingen,
conflicten hebben.
Innovatie.
Ja, elkaar enorm beïnvloeden. Briljante ideeën van de grootste economen ter wereld. Maar daar wordt dan ook naar geluisterd. Maar dat is niet zo. Het zijn allemaal vrijblijvende praatjes die worden gehouden. Ik begrijp dus niet dat ze er allemaal steeds weer intuinen.
Nou ja, er zijn een paar mensen die dat heel belangrijk vinden. Het is toch vaak de performance, de uitstraling, het erbij mogen horen. Dat is toch dan veel belangrijker voor die mensen.
Jawel, maar goed, Boris Johnson is niet gegaan.
Nee.
Nou, die zei heel terecht, ik heb wel wat anders in mijn hoofd.
Ja, maar die wil ook niks meer met Europa te maken hebben. Zo
nee,
natuurlijk.
Nee,
dus,
het gaat niet over Europa.
Nee, weet ik wel, maar die wil niks met ons te maken hebben. Nee, die distanceert zich.
Dit is de World Economic Forum.
Dus ja, hier in Davos.
Nee, Europa als eenheid speelt eigenlijk in dit verhaal geen rol.
Hmm.
Maar het zijn gewoon vooral al die bedrijven.
Ja.
Die willen aanschurken, ja zusjes, die kunnen aanschurken tegen de minister.
Je mag inbreken als je wil hoor, Herman. Als je denkt van hier ga ik even iets kritisch over zeggen.
Ik zit al de hele tijd op iets te broeden.
Ja, ik zie het aan je, maar het komt niet.
Ik zie Herman denken, ik zou daar wel eens tussen willen staan met mijn zonnebril en een pet, toch? Dat denk jij nu?
Nee, daartussen staan niet. Ik zou het wel leuk vinden om het van een afstand een beetje te bekijken. Maar ik denk dat het heel saai is. Ik heb altijd wel het gevoel, ik weet niet of dat klopt, bij veel van die topontmoetingen waar meer dan 3 presidenten aanwezig zijn, dat het allemaal een beetje zinloos is. Ja, dan wordt er in de wandelgangen wat geroddeld of er wordt nog wat bekokstoofd. Maar het voelt toch altijd als een fotomoment voor een bordes waar dan.
Ja, goed. Maar als het, laten we zeggen,
Elisabeth in het midden staat.
Het kan zijn, maar als er, laten we zeggen, staatshoofden of regeringsleiders bij elkaar komen in de G7, ik noem maar wat, dan hebben ze vaak nog wel eens een echte agenda. Dan gaat het om: kunnen we misschien de handelsoorlog tussen Amerika en China oplossen? Of kunnen we iets bijdragen om dat te versnellen of te verbeteren?
En dat is hier helemaal.
Dat is hier.
Het is helemaal weg.
Nee. En, dan, en wat je dan krijgt is allemaal rare dingen. Trump die op het podium klimt om zijn verhaal te herhalen. Dat milieuverhaal allemaal verzinselen zijn. En de onvermijdelijke Greta.
Nou, Thunberg, die was er ook weer.
Hoe zou die er gekomen zijn?
Ja, met een roeiboot heb ik gehoord.
Ja, dat moet dan wel. Maar die staat dan terecht al die mensen daar uit te voeteren van jullie roepen maar wat, maar je doet niks.
Ja.
Heeft ze op zichzelf gelijk in, hoor.
Ja.
Maar ze enzovoort. Dus er komt helemaal niks nieuws. En dat voor zoveel geld.
Je hebt ze allemaal verteld, hè? Want dan anders heb je al die dingen van niks op zitten zoeken. Heb je er nog eentje die je ook
nee,
op
nee, dit nee, was nee, hem wel, nee, cijfertje. Nee, ik heb ze gehad. Ik heb, okay. Ja, ik had er een heleboel meer. De leukste vond ik, heb ik eruit uitgehaald.
Nou, belangrijk.
Ja. 70.000 Greta Thunbergs zouden van deze top een jaar lang muesli kunnen eten.
Absoluut. Zoiets, inderdaad, ja. Ja, shame on you, hè? Helemaal goed. Ja. Dankjewel, Bernard.
Graag gedaan.
Goed dat je er was. Je ziet de patent uit. Dus we maken ons geen enkel zorgen.
Nee hoor, geniet.
Dankjewel.
Dankjewel.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
First US case of that coronavirus.
Ik zou er graag een antwoord op willen hebben.
De rode lijn is dat wij fundamenteel moeten nadenken over de arbeidsmarkt in de toekomst.
Is hier en daar nog een convenience store open en een enkele supermarkt?
Wilfred Gené.
Ja, ja, vanuit de wat is dit zeg even? Skylounge Dolls weer bij Hilton Hotel is opgefokt. Onze floormanager, die gaan helemaal uit hun plaat. Dat heeft ook te maken natuurlijk met de aanwezigheid van Herman Koch. Briljant schrijver, Uber-categorie, dat was het toch? Hè?
Uber-categorie, ja. Uber-talent hebben
Uber-talent,
we, hebben we
ja.
net gehoord. Ja. Buitencategorie.
Ja. Buitencategorie, daar zit ik gewoon mee aan tafel.
Ja, en moeten we even wel vermelden voor de mensen die het eerste uur niet geluisterd hebben. Mm-hmm. Dat ik dat nooit over mezelf gezegd
nee,
heb.
Nee, want anders zou je...
ieder ander wel.
Ja, want, ja, dat zou ik net zeggen. Dan zou je niet top 10 staan van die verwende...
Ja, die denken, oh, die
zichzelf onderschattende schrijvers. Dat ben jij niet.
Nee, helemaal niet. Ik overschat mezelf niet.
Maar als je dan een top 40 zou moeten maken, zou je daar dan wel in staan? Of een top 50 van die mensen die zichzelf goed vinden? Of kom je daar ook niet eens in de buurt? Het is gewoon, je staat nergens eigenlijk.
Ik hoop het,
ja. En heb je dan mensen om je heen die je daar een beetje bij helpen?
Die me daarbij helpen?
Ja, om dat gevoel vast te houden van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat idee.
Nee, want dat is, als het goed is, als het gewoon echt is en het klopt, heb je daar niet echt advies bij nodig.
Okay.
Ja, ik heb wel eens iemand die dan tegen mij zegt... dat zou ik dan misschien maar beter niet doen. Ja. Maar ik weet niet wat het was. Ik geloof niet dat dat dit programma was.
Nee?
Nee.
En wie is dat dan, die dat tegen jou zegt?
Nou, bijvoorbeeld Rut Bergmans, die hier zit, die nu mee is. Die veel doet.
Die ook mijn boek gedaan heeft en ooit vullen voeden met mijn vrouw gedaan. Trouwens aan.
Ja, precies. Ja. Nou, die
vond het goed dat je kwam hier.
Ja, sowieso.
Ja. Want als Rut nee had gezegd, was je niet gekomen.
Nee, zo werkt het niet.
Nee?
Nee. Ik heb in eerste instantie, denk ik, dat vind ik wel leuk. Want het is radio, het duurt lang. Ben jij zit er. Ik heb wel zwakker meegemaakt.
Ja.
Een paar keer. Het
is altijd gezellig.
Het is gezellig.
Ja. Ja. Toen hoefde het nooit over een boek te praten. Nu moeten we over een boek praten. Nu dan weet je het nooit natuurlijk.
Nee, we kunnen ook over andere dingen praten. Ja. Hoor.
Maar over mensen om je heen gesproken. Je vrouw en ook je zoon vindt dit je beste boek tot nu toe.
Ja.
En waarom?
Ik denk dat het bij hun ook wat een rol speelt. Is dat het
persoonlijk is.
Toch ook dingen over mij te weten komen die je ondanks... mijn zoon is 25.
Ja.
Dat hij ook denkt van ik kom nu dingen over mijn vader te weten... die niet altijd zomaar ter sprake komen. Terwijl wij het wel over alles hebben.
Ja.
Gewoon een soort interesse. En
daardoor... is zijn vader nog beter kennen eigenlijk daardoor?
Ik denk het wel.
Ja.
Ja. En hij had ook, toen hij het aan het lezen was... toen was hij ergens op een verre bestemming. Volgens mij was hij het op Bali aan het lezen. En dan kreeg ik af en toe van die appjes van hem. En dan had hij een stukje gefotografeerd, een alinea... en daaronder gezet, zo waar, zo herkenbaar.
Ja?
Ja, dat vond ik echt
geweldig. Weet je er nog eentje uit het boek? Toevallig?
Ja, dat ging. Ik zou het niet meteen kunnen zoeken... maar dat ging bijvoorbeeld over... dat zit in een van de beginhoofdstukken... dat na een hele avond praten op een bepaald moment de woorden gewoon op zijn. Dat je net zoals de MB's of je tegoed op je telefoon. Dat je gewoon
het klaar is.
Het is gewoon klaar. Ja. We hebben nu gepraat. Ja. En daarna is het niet meer mogelijk om nog verder te praten. Behalve dus met die kunstmatige middelen. En dan moet je echt overwegen als je op een bepaalde verjaardag of een feestje bent... of je dat dan waard vindt om naar die whiskyfles of naar iets anders te grijpen. Of dat je denkt, nou, ik ben liever morgen gewoon lekker uitgerust... en ik ga gewoon nu naar huis. Liefst dan ook zonder iemand gedacht te zeggen. Hè? Het beste is altijd...
Ja, het is op, het is klaar.
Een tip voor iedereen. Verjaardagen, feestjes, bruiloften. Je gaat eerst, je wil weg. Mm-hmm. Meestal al na 10 minuten.
Ja. Maar je kan nog... Dat gevoel ken ik.
Ja, ja, ken je ook. Ja. Van die presentaties of recepties of whatever... Het beste
afscheid
is
dan... soms van een hoofdredacteur. Nee, maar ga door, ja. Ja. Sorry.
Die dingen, ja. Vaak heel ergens hoog. Op een hotel wordt dat dan ergens in een van de skylounge. Wordt dan zoiets georganiseerd.
Of in een boothouse of zo, ja.
Al die dingen.
Ja.
En, bitterballen, hapjes. Ja. Maar je denkt toch van, hoe kom ik hier weg?
Ja.
Nou, je gaat
Je neemt van niemand afscheid. Ook niet van je beste vriendin of vriend die daar ook staat. Je gaat naar de wc en je pakt je jas en je gaat naar buiten. Je hebt pech als je iemand bij de deur nog tegenkomt. En dan zeg je, ik ga even... Als je zou nog kunnen, jij geloven je niet als je nooit gerookt hebt. Ik ga even roken beneden. Mm. Maar je bent in ieder geval weg. En als het goed is, denken al die andere mensen op dat feestje... Een feestje is bijna altijd in een kamer of in een ruimte. En dan is er nog een ruimte. En de gezelligste mensen staan altijd in de keuken.
Ja.
En dan denken die mensen, ja, hij zal wel in de keuken staan.
Ja.
En dan zeg ik heb je helemaal niet meer gezien, zeggen ze dan de volgende dag. Zeg ik, ja, ik jou ook niet meer. Waar was je de hele tijd?
Ik moet wel de gelegenheid hebben trouwens dat het toilet wel redelijk bij de ingang is. Anders moet je nog weer door die zaal heen.
Nee, ik heb altijd het benauwdste moment is bij mij. Dat voelt bijna alsof je door security op Schiphol heen gaat en er iets gaat piepen of zo.
Ja.
Dat ik denk, nu moet ik wel in 3 passen zonder om me heen te kijken naar die buitendeur.
Ja, doorlopen.
En dat niemand nog... Hé, Herman, ga je nu al weg? Ja. Dan ben je helemaal de lul.
Ja, nee. Ja. Nee, ik had laatst een locatie. Dan moest je die feestzaal weer door. Dat was echt lastig, dat. Maar het is
gelukt. Je zegt even een goede sok, ik ga even iets uit mijn auto halen.
Ja. Oké, die zal ik ook onthouden. Nee, in het boek staat ook dat in principe hoef ik niks meer over het boek te vragen... want je hebt alles in het boek al uitgelegd, toch?
Inderdaad. Nee, dat is een feit. Je moet als je echt iets over het boek wil weten... Dan moet je het lezen.
Ja, nee, ik heb het gelezen. Maar ik hoef bepaalde dingen ga je niet vertellen. Dat seksleven heb je niet echt uitgediept van jou. Dus daar wil je eigenlijk niks over vertellen.
Nee.
Die situatie in Baltimore met die man in die steeg. Verder ga je ook niet. Dan moeten we zelf in gaan vullen. Ja. Hoe ernstig het eigenlijk was. Hoe ver je bent gegaan.
Ja.
Of je hem nog met een steen op zijn hoofd hebt geslagen. Hem een schop hebt gegeven. Dat zeg je niet.
Nee.
Dat laat je open nu. Hè?
Ja.
Dat moeten wij eruit gaan zoeken. Dat moeten we zelf gaan voelen.
Ja, je kan het zelf invullen. Eigenlijk.
Ja.
Dat is het er meer. Je kan denken... In het boek noem ik meerdere voorbeelden van... dat je een verhaal eigenlijk altijd wel een beetje aandikt.
Ja.
Als je iets vertelt, je iets hebt meegemaakt... of je bent op reis geweest, dan kom je altijd wel terug. Vooral als er verder niet te veel getuigen bij waren. Want als je, misschien ken je dat ook wel... als je als echtpaar een verhaal gaat vertellen... en we waren in Rome en we waren zo... dan is het vaak zo dat de ander dan zegt nee. Dat was in Napels.
Nee, je moet het zelf hebben meegemaakt.
Ja, je moet het helemaal zelf hebben meegemaakt.
Ja.
En dan kun je dus op het moment dat je begint te vertellen... dik je wel eens iets aan. Want je denkt, dat is toch gewoon een beter verhaal. Dus ook voor de ander is dat leuker. Dat je zegt, nee, dat je die 3 uur die je bij de douane bent tegengehouden... dat je die laat je weg. Je gaat meteen door naar dat vliegtuig wat niet wil starten. Of om maar wat te noemen.
Ja.
En daarna kan het vaak gebeuren dat dan die aangedikte versie... die je aan andere mensen hebt verteld... behalve dat het bij hun, voor zover ze het nog onthouden, blijft leven... dat het ook bij jezelf de enige versie wordt.
En dat is best wel eens ingewikkeld. Hè? Zo is er bijvoorbeeld het verhaal dat Sjaak Zwart ooit op een potje heeft gezeten. Bij een voetballer. Ruud Gullit zou op een potje hebben gezeten. En Wim Zuurbier dacht ook dat hij dat mee had gemaakt. Had hij op een potje gezeten bij een klein kind. Dat had hij helemaal volgescheten. En toen was die moeder teruggekomen. Die had gezegd, zo, je hebt de grote bag gedaan. Maar dat had een Wim Zuurbier gedaan. Maar de overlevering wil dat Wim Zuurbier dat helemaal nooit gedaan heeft. Maar inmiddels ook van zichzelf denkt dat hij dat gedaan heeft. Dus overal die anekdote vertelt.
Dat kan ook. Ja. Dat is het goede. Als je zelf in iets gaat geloven wat je nooit gedaan hebt. Het is ook het beste om bijvoorbeeld een leugen te vertellen. Om iets te vertellen waarvan iemand denkt... dit is niet waar, we kennen jou al langer dan vandaag. Dit zit je me nu op de mouw te spelden.
Ja.
Maar het is wel echt waar. Maar dan uiteindelijk toegeven dat je het hebt zitten liegen.
Ja. Maar dit boek, dat is redelijk waar. Je kunt er een variant uit kiezen. Ja. Je hebt 3 varianten geschreven. Dan mag je als lezer zelf bepalen waarvan je denkt, dit klopt.
Ja.
En jouw zoon weet ongeveer welke het is natuurlijk. Dat is wel lekker.
De naaste familie weet het bijna altijd.
Ja. Je vrouw dus ook.
Ja.
Je vindt het zelf ook echt je beste boek?
Ja, eigenlijk wel. Het is zo goed gelukt dat alles wat ik voor ogen had... en ik heb meestal niet zoveel voor ogen als ik aan een boek begin... omdat ik dan juist probeer uit te zoeken wat voor soort boek ik wil schrijven.
Ja.
Denk ik, daar ben ik dan goed achtergekomen. En dat is daardoor is het voor mij een persoonlijk succes... en is het gewoon heel goed gelukt. En denk ik, zou er niet weten wat er nu nog uit zou moeten... of wat er nog bij. Want ik had veel meer anekdotes over Finland, om er wat te noemen. Maar op een bepaald moment dacht ik, het is wel genoeg.
Ja, voor de mensen die helemaal niet weten... het gaat over het feit dat je een jaar in Finland hebt gezeten... op een boerderij.
Op mijn 19e.
In grote eenzaamheid.
Ja.
En daar jezelf hebt gevonden, zeg maar. En ook de eenzaamheid hebt gevoeld.
Ook de eenzaamheid hebt gevoeld. En daar niet zo ongerust van ben geworden.
Nee, je zit namelijk hier.
Ook weer?
Ja.
Ja.
Niet eenzaam, toch?
Nee, helemaal niet. Op dit moment niet. Pas als ik straks weer thuis zit, dan denk ik... ach, daar was het nog gezellig.
Ja, dat is waar, ja. En naast je zit inmiddels Mona Keijzer. Wat is jouw eerste associatie met Mona Keijzer?
Dat vind ik een beetje moeilijk om te zeggen. Ja,
ze
iemand
zit ernaast.
Een Uber-minister of een Uber-staatssecretaris.
Buitencategorie,
hè? Hebben we het buitencategorie.
Ja, dat is het, ja. Dat
en daar hebben wij het in het eerste uur over gehad, over Uber. En dat wordt nu een running gag door te
hebben. We hebben ook een buitencategorie politiek verslaggever erbij zitten, Laurens Boven. Tot zo naar de reclame. Oh nee. ARMB. Een beetje stom voor mij, die reclame is er natuurlijk nu uit. We hebben een hele nieuwe opzet van dit programma. Dat is zo'n verandering meteen ook. Je voelt ook dat er meer flow in zit en zo. En dat is de ANWB alleen ertussendoor. En verder gaan we gelijk weer door. Herman Koch, wat stem je eigenlijk normaal gesproken?
Ik ben altijd wel zo'n beetje zo'n linksig midden. Ik ben eigenlijk een heel trouwe, gewoon PvdA-stemmer. Ook als het heel slecht
Ook in die moeilijke periode was jij een van die weinigen die nog steeds...
Ik was een van diegenen die er bij de laatste verkiezingen in geloofde. Dat ik dacht, je zult zien dat er meer mensen zijn zoals ik.
Ja.
Die niet willen dat ze nou helemaal ten onder gaan.
Toen voelde je een beetje die Finse eenzaamheid natuurlijk. Ja, je merkte dat niet zo was.
Na de uitslag voelde ik die Finse eenzaamheid
wel. CDA, absoluut nooit een optie geweest in je leven?
Nee.
Maar
ja, nooit een optie is, ja, waarom niet? Omdat dat ik daar niks mee heb. Ik ben ook niet. Dit is natuurlijk een christendemocraten en zo. Ik ben niet religieus opgevoed. Nee. Ik voel me dat. Het staat heel ver van mij af.
Okay. Maar dat hoeft ook niet. Hè? Je mag ook CDA stemmen als je niet religieus bent opgevoed.
Oh, dan doe ik dat de volgende keer.
Ja, afgesproken.
Ja, want je zegt dat de Uber-staatssecretaris, maar misschien ook wel de nieuwe partijleider natuurlijk straks. Hè? De nieuwe fractievoorzitter. Ja. Want die twee die vechten om een been.
Ja.
En de derde, Laurens Boven, gaat ermee heen. Hè?
Dat zou maar kunnen.
Ja, toch?
Nou, in ieder geval is Mona Keizer altijd de eerste van de partij om te zeggen als het weer gaat over de twee kroonprinsen.
Ja, Bob en Hugo, hè, die mannenstrijd.
Ja, er zijn er meer.
Ja. Nou ja, eigenlijk is er maar één, denk ik. Toch, Mona?
Er is maar één Mona.
Mag ik nog wel Mona zeggen, nu staatssecretaris bent? Vroeger was het altijd Mona, maar ik weet niet of dat nog kan.
Nee hoor, zou ik vooral blijven doen.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, er is toch maar één eigenlijk. Het wordt nu tijd. Je hebt de meeste voorkeurstemmen ooit, weet je wel.
Ja, dat
meer dan
is
167.000 stemmen de laatste keer,
ja,
toch?
Ja, dat zijn er.
Is toch nooit voorgekomen?
Nee, is nog nooit vertoond.
Ik zou zeggen, doen.
Ja, we gaan tegen die tijd er maar eens over nadenken. Maar wat Laurens zegt, dat klopt. Wat ik wel gezegd heb een tijdje geleden. Toen het weer over de kroonprinsen ging. Toen heb ik wel gezegd, ho, wacht eens even. We hebben binnen het CDA ook kroonprinsessen.
Ja.
Meerdere topvrouwen, wat mij betreft. Anke Bijleveld, Lisbeth.
Ja, maar die noem je voor de vorm dan. Dat doe je voor de vorm.
Nee, zeker niet. Jawel. We hebben veel meer topvrouwen. Niet alleen in de politiek, maar overal in dit land.
Maar er is maar één Mona Keizer.
Er is maar één Mona Keizer.
Er is maar één Mona Keizer.
Ja. Dus zeker,
je stond op 2, toch? Op de lijst.
Ja, klopt.
Ja. Nee, want dat was wel grappig dat Mona Keizer op 2 stond. En toen was de formatie bezig. En toen ging steeds de partijleider met de nummer 2 naar de formatieonderhandelingen. En dat was bij het CDA, was dat dus...
Pieter Heerma.
Samen
die ging met
Sybrand,
klopt.
Sybrand Buma natuurlijk. Dat was ja, ik ben nog weer vergeten.
Ja, die is nu burgemeester, wist je dat? In Leeuwarden.
Nu al weer vergeten. Maar die ging dus met Pieter Heerma en dus niet met Mona Keizer.
Dat klopt.
Dus je was wel de nummer 2, maar je was niet de tweede man. In de zin van de nummer 2.
Nee, tweede man, dat zou sowieso een grote...
Dat is toch gek?
Nee, want daar hebben we het toen over gehad. En Pieter had een veel langere ervaring in Den Haag. Ik zat samen met de andere leden van het fractiebestuur in de ring daaromheen. Om ervoor te zorgen dat als ze terugkwamen dat ook alles goed besproken werd. Dus ja, nee, dat was gewoon een keuze die toen gemaakt is.
Ja, maar ja, als je dan... ik kan me voorstellen dat het nu dan die nadruk op van... ik ben er ook nog, ik kan me ook wel eens kandideren... Dat ook een soort claim daarop is. Om duidelijk te maken van, de vrouwen tellen ook mee.
Het is niet een... Ja, kijk, dat is iets anders wat je nu zegt. Kijk, als je kijkt naar het Haagse Journaal, dat zijn bijna allemaal mannen. En dan het automatisme. Als het gaat over... nou, wie gaat straks welke kar dan ook trekken. En dan elke keer alleen maar de mannen te noemen. Terwijl in onze fractie heb je bijvoorbeeld Madeleine van Torenburg. Dat is ook iemand die heel goed is, heel deskundig.
Maar er is maar één Mona Keizer.
Er is absoluut maar één Mona Keizer.
Ja, er is maar één Mona Keizer.
Nee, dat kunnen we gauw...
Ik moet wel zeggen, Bona, als je eerst A zegt... dus je roept er zijn veel meer dan die twee mannen... dan moet je ook B zeggen, je moet het gewoon gaan doen, klaar. Ja, je moet gewoon kandideren.
Vind ik aardig dat je dat zegt. Maar tegen die tijd ga ik erover nadenken.
Maar
dat
wat is tegen die
zien.
Tijd? Hoe lang gaat dat nog duren?
Volgens mij gaat dit pas allemaal spelen rond de zomer.
Dan pas?
Ja.
Oké.
Okay. Nou, Den Haag is de campagne
ik kijk er nog
begonnen.
Even aan, doordringend, maar het helpt niet. Je gaat er verder niet zeggen. Nee, zonde is dat. Nou, jammer. Je komt net terug uit Amerika. Ik kreeg van jouw voorlichter, of woordvoerder moet ik zeggen... Harold Hanemeyer heet hij zo?
Ja, klopt.
Nou, die heb ik alleen maar goed nieuws shows zien sturen naar mij. Zeg. Je hebt alleen maar geweldige dingen gedaan tot nu toe. Je was in Las Vegas geweest, was een doorslaand succes.
Absoluut.
Ja. Doorslaand succes. Ja. Harold er ook bij. Schreef je er ook bij en zo.
Absoluut.
Doorslaand succes.
En dat is ook zo. Als je kijkt naar de bedrijven waar wij daarmee geweest zijn. 50 Nederlandse start-ups. Dat zijn startende bedrijven met allerlei technische producten en nieuwe technologieën. Als je kijkt naar hoe die het gedaan hebben, is het echt heel bijzonder. Hydroloop is een bedrijf die heeft een bepaalde waterzuiveringsinstallatie voor in je eigen woning gemaakt. De best of the best zijn die genoemd. Ja, 4000 bedrijven staan er op die beurs van
in Vegas.
Heel klein tot heel groot. En zij zijn gekozen de best of the best. Worden overstroomd door opdrachten nu. Hebben een fabriek in Emma, dus dat is ook heel mooi voor de werkgelegenheid daar.
Ja, want het dierenpark loopt niet zo lekker namelijk. Dus dat is wel goed dat er een fabriek is die een beetje goed werkt op dit moment. Ja.
En er zijn nog veel meer bedrijven zijn daar mee geweest die hele mooie relaties gelegd hebben. Er is een bedrijf die heeft een koelkast ontwikkeld die maar 6 uur stroom per dag nodig heeft.
Je gaat gewoon door, hè? Want op sommige we hebben ook nog niet eens de verdubbeling van de innovatie. Hè? Ja. 4,9 miljard volgens mij.
Ja.
Het was een en al goed nieuws, show. Toch wonen we in een land te wonen waar mensen allemaal boos zijn. Ze staan steeds op het Malieveld, boeren, hè, zorg, bouwers enzovoort. Dus al die goed nieuws, show, dat zijn ook andere dingen natuurlijk.
Nee, maar kijk, je hebt natuurlijk aan de ene kant, het gaat goed met Nederland. Het gaat goed met de Nederlandse economie, met de innovatie. Maar tegelijkertijd maken mensen zich daar zorgen over. Dus in die zin is het feit waar ik mee bezig ben, namelijk de economie, economische groei, werkgelegenheid, dat is een goed verhaal. Maar ja, aan de andere kant zijn er veel mensen die zich zorgen maken. En er ligt natuurlijk ook een geweldige opgave als je het hebt over duurzaamheid, over stikstof en al die andere
dingen. Dus verliezen ze wel het vertrouwen in dit kabinet, wat daar heel verantwoordelijk voor is op dit moment.
Waar
CDA ook een onderdeel van uitmaakt natuurlijk.
Dat is correct dat je dat zegt. Tegelijkertijd werken wij dus in het kabinet en ik dus voor mijn onderdeel.
Maar jij gaat dus een tierenlier volgens Harold. Dat gaat echt geweldig wat jij doet allemaal.
Ja, nou dankjewel.
Ja, nee, maar dat zegt Harold, voor de duidelijkheid.
Okay.
Ja.
Dus nou, het klinkt ook wel aardig uit jouw mond trouwens.
Ja. Nee, maar ik citeer Harold. Daarmee met een kleine ondertoon aan te geven van het is natuurlijk hartstikke leuk dat hij dit allemaal stuurt. Maar er zijn genoeg dingen om je zorgen over te maken.
Er zijn genoeg dingen om je zorgen over te maken. Ik ben tegelijkertijd verantwoordelijk voor economische zaken, voor economische groei en innovatie. En dat is een goed verhaal.
Jouw winkel loopt lekker.
Het is niet mijn winkel trouwens. Het zijn al die ondernemers in Nederland die hier heel erg hard aan werken. En waarom is dit nou belangrijk voor Nederland? Omdat dit uiteindelijk gaat ook over werkgelegenheid en over banen.
Ja.
En mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen, hou ik nog mijn baan? Als het bijvoorbeeld gaat over digitalisering en robotisering. En dan zeg ik altijd, ja, er gaat heel veel veranderen. Ja. Er gaan banen verdwijnen. Maar er komen ook heel veel banen voor terug. Gewoon nu al.
Ook een bepaalde onzekerheid. Gaan we zo meteen over hebben. Commissie Borslap bijvoorbeeld. Kunnen we zo even over praten natuurlijk allemaal. Ben je om, Herman, nu? Eerste blok. Ben je om, CDA? Ja,
het begint wel te schuiven.
Ik merk het aan je. Je zat te schuiven op die stoel ook, hè? Ja.
En ik merkte dat ik ook helemaal niet juist zei daarnet. Dat het zo ver van me afstond. Want ik zou me best kunnen voorstellen dat ik in Duitsland bijvoorbeeld op Angela Merkel zou stemmen.
Waarom dan?
Ja, ook christendemocraat of niet, maar omdat ik dat wel een fijne politica vind.
Ja, en hoe vind je Mona? Want Mona is ook niet zomaar eentje.
Ja, ik weet nog te weinig van.
Als je Mona vaker meemaakt, dat is een leuk mens.
Ze heeft een andere uitstraling dan Angela Merkel.
Ja.
En dat bedoel ik wel.
Gaat gewoon aan de Volendamse kermis altijd toch nog wel steeds, Mona, toch? Dat is gewoon
gebleven. Ja, zeker. Absoluut, ja.
Oh, 5 kinderen van Jan en Hilletje is er zelf eentje, dus toch?
Ja, helemaal waar.
Gewoon dicht bij de mensen.
Ja.
Laten we zo even over door. Tot zo.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Het rapport wijst letterlijk aan, de hoofdverantwoordelijkheid ligt bij Boeing.
I wouldn't say it, I wouldn't talk about it.
Wilfred Genee.
Ja, we zitten hier nog steeds met staatssecretaris Mona Keijzer. Ook onze buitencategorie politiek verslaggever Laurens Boven. En de beste schrijver die Nederland ooit heeft gehad. Althans, als het gaat om verkoop sowieso, Herman Koch. Ik werd zojuist aangesproken door de woordvoerder van Mona Keijzer, Harold Hanemeij. Die zei, het is inderdaad een beetje een saaie mail is het inderdaad. Het is wel een beetje veel goed nieuws enzovoort allemaal. Harold had het zelf nu ook wel door, Mona, toch?
He? Nou, dan leert hij snel.
Ja, zo werkt het inderdaad. Is het een goede woordvoerder?
Ja, ik ben zeer tevreden.
Wat maakt hem goed?
Hij weet heel veel waar het over gaat. En hij goede contacten met journalisten. En helpt je ook om op de juiste momenten te vertellen waar je mee bezig bent. Want dat wat ik altijd zeg. Het is heel mooi dat je als staatssecretaris voor winstpersoon of politicus goed werk doet. Maar het is ook wel de bedoeling dat mensen het weten. In die zin is het net als verkoop.
Ja, zo is het wel. En dat doet Harold heel goed.
Ja,
dus
dat doet hij heel goed.
Die snapt dat heel goed. Jij wilde nog even kritisch zijn. Toch ook over de commissie Borslap? Commissie met uitspraken enzovoort, of niet?
Nou, het probleem is wel een beetje dat...
De linkse partijen zijn boos een beetje erover, hè? Over die uitkomsten daarvan.
Ja, en de rechtse partij ook wel een beetje. Want de flexwerk wordt natuurlijk minder flex. Maar het probleem is, dat is niet het probleem. Het probleem is meer dat dit kabinet eigenlijk van start was gegaan om al die volgens hun zo vreselijke wetten van Lodewijk Asscher van het vorige kabinet om zeep te helpen en terug te draaien. En dat je dus ziet dat dat gewoon niet gebeurt. Want het kabinet heeft dan een commissie aan het werk gezet. Nou, dat is dus nu uitgekomen. We zitten een jaar voor de verkiezingen. In Den Haag is de campagne eigenlijk al begonnen. En je hoort het net Rutte zeggen in zijn persconferentie dat hij er eigenlijk vanuit gaat ook dat deze... Ja, uitkomsten van die commissie met die nieuwe arbeidsmarktplannen. Dat is eigenlijk voer voor de volgende formatie.
Ja, zoals er heel veel plannen liggen. Ja, dus Lelystad, investeringsfonds van Wopke Hoekstra. Veel dingen die je door kan schuiven.
Precies.
Toch?
Ja. Ja, dus de erfenis van dit kabinet draagt op deze manier, als ze dat inderdaad de komende jaar niks meer gaan doen, dat het echt gewoon een soort... Wat heb je er dan aan gehad?
Ja, wat heb je eraan gehad, Mona, dan?
Het kabinet heeft een commissie benoemd en een onderzoek ja.
Nou, kijk, als je kijkt naar wat... Want dit gaat over de portefeuille van Wouter Koolmees. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die is natuurlijk wel bezig met die wet arbeidsmarkt in balans. Daar ligt vervolgens nu het rapport van de commissie Borslap. Ik zelf ben verantwoordelijk voor de post. Maar een van de eerste dingen die ik gedaan heb, ook na jaren discussie, is regelen dat de postbezorgers in dit land, dat gewoon 80% daarvan een arbeidscontract heeft.
Oké, maar de MKB'ers
dus
die zijn...
Prima als je heel kritisch bent. Dat hoort ook zo. Dat mag ook. Ja. Maar tegelijkertijd...
De dingen die je hebt gedaan zijn goed gegaan, bedoel je?
Ik heb zelf in mijn verantwoordelijkheid daarvoor
gezorgd. Ook in termijn met die providers die nu wat verlengd was. Dat ben je ook verantwoordelijk voor dan? Als je een overstap maakt enzovoort? Of?
Dat zijn wetsvoorstellen die ik gedaan heb. Ja. De wetsvoorstel die er nu aan zit te komen is om eindelijk eens een einde te maken aan de telemarketing. Die irritante telefoontjes 's avonds om 6 uur.
Maar Mona, sta je dan niet in de ministerraad met je vuist op tafel en zegt van: lieve Wouter, ik ben hier de staatssecretaris van het MKB. Die hebben problemen met jouw arbeidsmarkt. Jij had beloofd om de arbeidsmarkt te hervormen. En waar blijft die hervorming?
Die gesprekken die voer ik uiteraard. Er ligt nu het rapport van de commissie Borslap. En ik zie het ook gebeuren. Links is er niet blij mee. Rechts is er niet blij mee. Het midden vraagt zich af op welke onderdelen hier nu geacteerd moet worden. Ik zelf vind het heel erg goed dat dit verhaal er nu ligt. Want nu is
denk
wel
je dat de arbeidsmarkt nog hervormd wordt deze kabinetsperiode?
Dat wordt spannend, want we hebben nog...
Niet
anderhalf jaar met elkaar, maar
dat
tegelijkertijd...
Dat is politieke taal voor de
ja, weet je, je kunt geen ijzer met handen breken. Maar wat wel heel goed is, dat er nu wel eindelijk eens een goede analyse ligt, die ook aangeeft waar het probleem hier zit. Dat door al die flexcontracten mensen los komen te staan van elkaar. Dat onze sociale zekerheid zo langzamerhand niet meer te betalen is, omdat ook veel mensen daar, als je ZZP'er bent, die afdrachten niet doet. Dus dat geeft wel aan dat er een probleem is. Waar het nu om gaat is dat we met elkaar die analyse goed lezen en goed kijken, wat moeten we nou gaan doen? Ja, en zo zit ik zelf ook in elkaar. Ik wil liever gisteren dan morgen. Maar,
maar je vertelt wel iets belangrijks. De dingen die jij wilde, die zijn over het algemeen gebeurd. Dat wat jij moest doen, dat is gebeurd.
Nou, nog niet alles. Want bijvoorbeeld de franchisewet om te zorgen dat de machtsverhouding tussen kleine franchise-nemers en grotere franchisegever, dat die wat meer in balans komt. Die wet gaat wel binnenkort naar de Tweede Kamer. Ja. En dan is dat.
Maar jij
de
pakt dus door. Dan kom ik even terug op het begin. Dat jij misschien toch ook daarvoor moet gaan. Hè, de positie bij het CDA. En ook gewoon de nieuwe minister-president moet worden. Dan gaan we doorpakken in dit land. Dus dat is eigenlijk de conclusie. De dingen die jij hebt gedaan gaan over het algemeen door. Die gebeuren. Dus die stap moet gewoon gemaakt worden. Er moet een vrouw aan het roer komen die een beetje doorpakt.
Okay,
is dat de conclusie?
Dat is jouw conclusie.
Jij vertelt van alles wat je hebt gedaan. Dat jij wel hebt doorgepakt. En je collega's nog niet. Dus in dat opzicht.
Ja, kijk, op zichzelf zou het mooi zijn als er een vrouw aan het roer komt. Maar nogmaals, als je het over mij hebt en mijn positie binnen het CDA. Ik ben nu staatssecretaris voor Economische Zaken. Dat probeer ik gewoon naar mijn beste
vermogen te doen. Nu ga je weer politieke antwoorden geven. Dat is jammer. We waren net op het punt dat je bij de minister-president was. En nu ga je weer terug. Dat is jammer.
Nee, ik was niet bij de minister-president.
Ja,
jij was bij de minister-president.
En jij vond het geen onwelwillende gedachte. Ja. Zie je dat voor je, Herman Koch? minister-president Mona Keijzer?
Absoluut.
Ik ook.
En enkele twijfel. Nee. Gewoon qua uitstraling.
Alles gewoon, toch?
Ja. Ik weet te weinig van de materie. Om te zeggen dat ik waar we het nu over hebben, waar jij het over hebt. Moeilijke materie, zeg ik. Dat wil zeggen dat ik het idee heb dat ik er weinig verstand van heb en dat ik er weinig van weet. Dat ik ook niet dagelijks over lees op het nieuws of in de krant over al deze precieze aspecten. Maar gewoon als aanwezigheid, zeg ik. Ja, okay, ja,
op het Binnenhof noemen ze trouwens Mona Keijzer de echte minister van Economische Zaken. Want het is natuurlijk wel Erik Wiebes, maar die is eigenlijk minister van Wiebes.
Oh, Wiebes. Ja.
Wiebes, de minister van Klimaat en
mogen even een foto zien, want ik weet ook niet hoe die eruit ziet nu.
Ik heb geen flauw idee wie dat is, maar we hebben het alleen maar over Mona Keijzer nu, hoor.
Ja. Hij lijkt een beetje op een cabaretier, Erik Wiebes.
Maar Mona, je wilde ook nog iets kwijt. Oh, wacht, nu ben ik het kwijt. Benieuwd naar mijn speerpunten op het gebied van ondernemerschap, innovatie en digitalisering. Luister even naar de Friday Move. Nou, kom maar door.
Sorry.
Heb je zelf getweet dit namelijk. Oh nee, dat heeft natuurlijk Harold gedaan waarschijnlijk. Ja. Die heeft gezegd, benieuwd naar mijn belangrijkste speerpunt in 2020 op het gebied van ondernemerschap, innovatie en digitalisering. Ja. Luister naar de Friday Move.
Ja, zeker. Zeker.
Harold, kijk, geef ze even door, Harold.
Nee.
Oh, je weet ze wel.
Ik zat nog bij de aanwezigheid van meneer Koch. Ik denk, we zijn hier natuurlijk allemaal aanwezig vandaag. Nee, als je het hebt over digitalisering, dat zijn onderdelen die ook van het grootste belang zijn. Onze economie digitaliseert. Dat is gewoon inmiddels gebeurd. En wat wel nodig is, dat we daar ook in mee gaan doen, blijven doen in de rest van de wereld. We zijn de meest concurrerende economie, de beste innoverende economie. Maar dat moet je wel blijven. Dat blijf je niet vanzelf. En daarvoor is dus nodig dat er daar ook in geïnvesteerd wordt. En samen met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen. Jazeker. Dus dat is precies wat daar staat.
Ja.
Zodat mensen ook weten dat er ook geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld digitalisering.
Dus je hoeft eigenlijk geen speerpunten meer te noemen. Dat gebeurt
en kunstmatige
gewoon,
intelligentie, om er maar eens eentje te noemen.
Ja.
Dat zijn allemaal van die zaken waar nu dus ook in geïnvesteerd gaat worden. Om te zorgen dat we blijven meedoen op wereldniveau. Want ja, ik zeg altijd, we zijn een klein land. Als wij de rest van de wereld niet zouden hebben, heb je 17 miljoen klanten in Nederland. En dan ben je gauw uitverkocht.
Zo, hey. Hé, Laurens? Ja. Daar ben je stil van, hè?
En de klanten op. Toch? Er zijn
omdat je lid bent van de Europese Unie, heb je de 500 miljoen. En dat maakt het dus ook aantrekkelijk om als ondernemer daar binnen te opereren. Maar dan moet je wel zorgen ook dat je investeert in die nieuwe technieken om weer te zorgen dat je mee blijft doen. En dat is weer belangrijk voor werkgelegenheid, voor de baan in dit land.
Je kan het goed verwoorden, Mona, over het algemeen. Je zit goed in de materie. De dingen die je hebt gedaan, die zijn over het algemeen goed gegaan. Maar je zegt ook in een interview van verbinding, dat ontbreekt er een beetje op dit moment in Nederland. Hoger en lager opgeleide. We moeten elkaar weer een beetje zien te vinden. Als jij nou wel die functie zou nemen van fractievoorzitter, misschien zelfs minister-president wordt, hoe zou je die verbinding terug willen brengen dan?
Nou, wat je veel ziet in dit land, tenminste, het is ook wat ik wel heel vaak hoor van mensen, als ze bijvoorbeeld horen dat hun kind een advies VMBO krijgt, dan zijn mensen soms in zak en as, want dat was toch niet de carrière die ze zagen voor hun kind. Ik zou zeggen, stop daar eens mee. Wij denken in dit land nog steeds dat als je een technische opleiding gaat volgen, dat je in een tochtige vieze fabriek terechtkomt. Het tegenovergestelde is het geval. Mensen die een opleiding kiezen in de techniek en vanuit het VMBO naar het MBO doorgaan, hebben nagenoeg gewoon een baangarantie. Dus zie dat ook en zorg dan ook dat je je kind stimuleert om dat te gaan doen. Nou, dat is een van die zaken die echt ook anders moeten gaan.
Ja, dat is één specifiek voorbeeld, maar het gaat om veel meer natuurlijk.
Het gaat uiteraard om veel meer.
Maar het grote verhaal zou je dan kunnen vertellen. Dat heb je in je hoofd zitten.
Ja.
Nee, maar dat is wel belangrijk, toch?
Als het zover komt, dan kom ik wel een keer terug. Zullen we dat afspreken?
Ik kijk weer even naar Herman Koch. En, Herman, hoe is het nu?
Wat?
Nou, een beetje gevoel voor het CDA.
Het begint wel iets te borrelen. Ja,
ja toch?
Wel iets te broeien. Ja.
Ja.
Ja. Maar meer kan ik er niet over zeggen.
Nee, je wilt toch even laten inwerken op je.
Je moet ook, als je schrijver bent en je schrijft romans, is het beste dat mensen niet precies van je weten waar je politiek staat. Dus ik heb al nu al wel gezegd waar ik trouw op stem.
Ja.
En dan moet je dat een beetje achterhouden. Net zoiets als ben je voor of tegen de monarchie. Dat is het
de
beste.
De monarchie, ja?
Ja.
Ja. Ja.
Sorry. Dat is het wel. Ja, het is een goede woordspeling.
Nee, ik hoorde voorbij komen inderdaad. Dat weet je dus nu niet, hè?
Misschien niet helemaal toevallig dat ik dat nu.
Maar de monarchie is ook belangrijk, zeg je. Er moeten meer verbindingen
komen. Ja, kijk,
komen.
Dat is er ook zo eentje. We klagen wat af in dit land. En dan hebben we het ook vaak over ons koningshuis. Als er iets is wat Nederlanders met elkaar verbindt, is het oranje. Dus we mogen ook wel eens wat trotser zijn op dat koningshuis. Is trouwens ook economisch weer van het grootste belang. De deuren die zij openen in het buitenland, ook voor onze ondernemers, is gigantisch. precies.
Met wie was je ook alweer?
Ik was met Constantijn van Oranje daar aanwezig. Ja. Maar dat geldt ook voor onze koning en onze koningin. Ja. Ik was op handelsmissie in India. En het is echt bijzonder om te zien hoe daar deuren geopend worden voor de Nederlandse ondernemer.
Ja. En het is ook niet terecht dat al die prinsen een VMBO-advies hebben gekregen, natuurlijk. Nee.
Maar daar was ik niet bij.
Nee. Het is altijd leuk dat je er bent, Monique. Kom snel weer een keertje langs.
Graag.
En ik zou het geweldig vinden als je het zou doen.
Nou, dankjewel.
Ik vind eigenlijk gewoon dat je het moet doen. Ja, daar heb je helemaal niks aan, dat weet ik ook wel. Maar ik zie dat ze het gaat doen, Laurens. Dat gevoel heb ik gewoon.
Ja, natuurlijk gaat ze het doen.
Ja, hè? Het
is de nummer 2 van de CDA-lijst van de vorige keer. De
meeste voorkeurstemmen.
Waarom?
Dus meer dan 167.000 stemmen.
Als het zover komt, mogen jullie in mijn team.
Dat vindt Harald niet leuk.
Oh, jawel,
je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen van het zou gewoon raar zijn als je je niet kandideert.
Rond de zomer gaat het spelen en dan gaan we er maar eens over nadenken. Dan hoort u het wel.
Wanneer is de Volendamme kermis ook alweer?
Begin september.
Oh, ja, dan kun je daarna gewoon lekker vieren daar ook. Dat is leuk, man. Ja.
Ja, dat is, maar dat gaat altijd door, hoor.
Ja, dat is waar.
Ja.
Dankjewel. Tot de volgende keer.
Tot je dienst.
Ja, dat kan nu, hè? Ja, Herman Koch kan er zo lekker in laten glijden nu. Dat is voor mij helaas niet gegeven, aangezien ik vanavond nog een uitzending heb van Veronica in Zeit. Waar je trouwens erop kan stemmen voor de radioring. Oh, maar ik zit op BNR, dat mag ik niet zeggen natuurlijk, of wel? Ja, dat mag toch wel? Jawel. Ja, dat kan ik hier wel gewoon zeggen. Moet je gewoon doen. Leuk, man. Ze gaat nu nog even napraten, denk ik ook, hè, met haar woordvoerder natuurlijk. Van hoe was het en was het goed genoeg? En denk je dat ze tevreden is of niet? Dat de woordvoerder ook tevreden is?
De woordvoerder
van... Ja, ik denk dat Mona Keijzer nu even gaat evalueren.
Met mijn woordvoerder is volgens mij even naar het toilet.
Ja, jouw woordvoerder. Nee, daar zit ze weer. Wat zit er haar goed, hè?
Ja, altijd.
Ja. Maar denk je dat de woordvoerder tevreden is? Of dat hij zegt, van dit had er nog even in gemoeten? Of nee, dat had er nog even in gemoeten?
Ik zou een ontevreden woordvoerder in dit geval meteen eruit gooien.
Je vertelt een aardige anekdote trouwens. Ik ga gewoon door. Hè. Ja. In je boek over het feit dat je voor het eerst naar Amerika gaat. Je bent 15 volgens mij. Je vliegt naar Amerika en je ziet dat het vliegtuig gerepareerd moet worden.
Ja, klopt.
En dat duurt ook wel even, toch?
Dat is ook mijn eerste luchtvaartervaring. Ja. Was het ook meteen.
Maar je vond het leuk ook wat er gebeurde, toch?
Ja, want je bent, als je dan 15 bent, dan vind je alles spannend met een vliegtuig.
Ja.
Dus ik heb ook nooit gedacht, zoals ik op deze leeftijd zou ik denken, van ik neem de volgende vlucht.
Ja, ze gingen met een motor aan het werk, toch?
Op die vleugel waren ze bezig. En ook heel erg lang.
Ja, een paar uren. Je ouders zaten te wachten. Die zaten naar jou te kijken. Je hoopte dat ze weg zouden gaan. Maar ze wilden toch die jongen van 15 zien vertrekken.
Precies. Maar er zat bij mij dus geen angst op dat moment.
Nee.
Alleen maar spanning. En toen werd tijdens de vlucht werd aangekondigd dat we niet direct naar New York zouden gaan.
Ja.
Maar een noodlanding op Newfoundland zouden
maken. Niet noodlanding werd er gezegd, toch? Het werd een ander woord voor gebruikt. Voorzorgslanding.
Dat is het eufemistische woord voor, nou ja.
Ja, naast je zit trouwens Kelly Otte, dat is gezagvoerder van een Boeing 737. Als ze zeggen een voorzorgslanding, Kelly, wat zeggen ze dan?
Dat je een voorzorgslanding gaat maken.
Ja, is het voorzorg of is het noodlanding dan?
Nee, kijk, wat er kan gebeuren is dat het soms verstandiger is om gewoon te gaan landen. Omdat als je langer doorgaat, dat er iets zou kunnen gaan gebeuren. Dan noemen we het een voorzorgslanding. Dus van in het geval dat er iets zou kunnen gaan gebeuren, gaan we nu eerst gewoon landen.
Maar het feit dat ze al 2 uur aan een motor hebben zitten sleutelen op Schiphol.
Ja, het is mij niet helemaal duidelijk wat er natuurlijk is gebeurd. Ik was er niet bij.
Nee,
maar
dat is waar.
Wat er kan gebeuren is dat er iets is gemaakt. Uiteindelijk is er opgestegen. En dat er iets heel anders aan is gebeurd. Ja, je weet het niet.
Ik hoorde een collega gehad, die was in Rusland. Daar waren die mannen ook zo bezig. En op een gegeven moment zag je die twee die monteurs, die zag je zo naar de cockpit doen van, ja, ik weet het ook niet meer. Nee. En die deden alles dicht. En toen zijn ze betrokken. Ja, en die heeft de hele rit gedacht, dit komt nooit meer goed.
En dan start die.
Ja, dat werkt.
Maar dat is dus het hele probleem ook inderdaad met vliegangst. Ja. Mensen gaan dingen invullen. Ze weten helemaal niet wat er is gebeurd. Misschien was het een heel ander gebaar. Je weet het niet.
Nee, dat is waar inderdaad. Maar jij hebt toen geen angst gevoeld. Nu zou je in diezelfde situatie toch zeggen, ik stap uit.
Ja, ik heb niet echt zo'n verlammende vliegangst. Maar ik ben ook niet 100% relaxed. Laat ik het zo zeggen. Bij welke vlucht dan ook.
Nee.
En er is hier nu net, dat is voor de kijkers thuis niet helemaal goed te zien, een biertje op tafel gekomen.
Lekkere,
maar als ik ga vliegen, waar dan ook heen, ook al is het korte afstand, ook al is het 10 uur 's ochtends, ik moet altijd even ergens, liefst bij tijds aankomen dan op Schiphol, of op de andere luchthaven van Sevilla, Barcelona, waar ik dan ook ben. En dan moet dan even wat genomen
worden. En waar praten we over dan? 1, 2, 3? Waar hebben we het over?
Nee, heel voorzichtig. Want het is ook het gevaar is als je te veel neemt, dan
is die naheffing is dan weer niet goed. Dan word je, het ergste wat je ook kan overkomen, is ook een goede vriend van mij een keer overkomen, die dacht, ik neem toch maar 2,5 liters.
Ja.
En daarna, na het legen van de 2,5 liter... werd er omgeroepen dat het toestel 3 uur vertraging had. En dan zit je dus met je timing voor de hele vlucht en de rest van de dag dus helemaal verkeerd. Ja. Nooit meer goed.
Nee, maar hoe deel je het dan in?
Hoe moet je dan? En dan moet je het eerst laten uitwerken en dan weer opnieuw. Dat werkt gewoon niet.
Misschien sowieso even naar de wc gaan.
Ja. Ja, Kelly Otte, dat is een beetje jouw specialiteit aan het worden. Jij gaat het Vliegangstfestival organiseren op 2 februari.
Dat klopt.
Is dit een van de methodes om jezelf een beetje toch zelfvertrouwen te geven?
Nee, het is niet hetgeen wat ik zou aanraden. Ik zou juist het omgekeerde aanraden. Maar ik snap wel dat mensen het doen. Een oxazepammetje, alcohol. Het zijn graag gewilde dingen om de angst te onderdrukken. Maar daar zijn veel betere methodes voor.
Zoals? Ja, jouw methode natuurlijk. Maar
natuurlijk, maar gewoon ook heel simpelweg. Als je al een beetje in staat bent om ademhalingsoefeningen te doen, spierspanning onder controle te krijgen, dan kom je al wat verder. Maar wat het meest belangrijk is eigenlijk, ga je kennis zo een beetje verhogen van wat gebeurt er nou eigenlijk om je heen? Wat zie je nou gebeuren? Wat voel je? Wat ruik je? Wat zie je? Wat hoor je? Als je dat weet, dan gaat je fantasie dat niet invullen. Want net hier het mooie voorbeeld van die monteur die zijn arm omhoog stak en zei, of niks zei, maar jij ziet dat gebeuren.
Ja.
En jij denkt, hij weet gewoon niet wat er aan de hand is en we gaan toch vliegen.
Ja.
Dat is jouw invulling. Wat er daadwerkelijk aan de hand is, dat weet je simpelweg niet. Dus, ja.
Maar wat zou het anders kunnen zijn? Wat zou er bijvoorbeeld als gebaar dan met dit gebaar, met die handen in de lucht, nog meer kunnen zijn?
Nou, bijvoorbeeld dat zijn collega zijn stropdas ergens tussen heeft gehad. En van, joh, wat een sukkel. Kijk hem nou. Ja, ik roep
dit
maar
even. Dit is wel een hele lastige. Ik probeer de schrijver eentje te laten verzinnen. Die heeft misschien een leukere.
Die steekt zijn hand op omdat hij zegt.
Ajax scoort.
Ja.
Nou ja, ik
het is de vorige keer ook goed gegaan. Ja. Wat lul je nou, man?
Ja, dat zeg ik. Ja. Nee, kijk. Wat misschien wel een leuk voorbeeld is. Twee monteurs staan bij een motor. En die zit te wijzen. En die andere jongen die doet zijn schouders omhoog. Ik weet het niet. Dat kan zijn dat het ene monteur een andere monteur bijvoorbeeld opleidt. Dat is namelijk wat mij eens een keer is overkomen. Dat passagiers naar me toe kwamen en zeiden, ja, maar hij doet net zijn schouders omhoog. En ik zeg, dan gaan we het even vragen aan die jongens.
Ik vind een monteur in opleiding ook al verontrustend klinken.
Als ik naar
New York moet.
Iedereen moet het leren, zo simpel is het. Maar zolang er maar een monteur bij staat die wel weet. Dan is het prima natuurlijk. Maar iemand moet natuurlijk wel leren.
Ja, maar het kan niet toch niet zo zijn dat hij dan zo los heeft gelaten van, ik hoop dat je het ook goed hebt gedaan.
Nee, maar zo werkt het echt. Maar zo werkt dat simpelweg niet.
Kijk, ik denk dat die noodlanding, of die voorzorgslanding die ik ooit heb gemaakt op mijn 15e, dat kwam door die leerlingmonteur.
Dat moet haast wel, ja.
Dat zat hij wel in het vliegtuig.
Maar het kan dus voorkomen dat je te weinig brandstof hebt, omdat je te veel tegenwind hebt. Dat klopt dus. Dat was het verhaal wat in dit vliegtuig werd omgeroepen.
Kan dat? Want dat was wat er werd gezegd.
Wanneer was dit? Dit was in
1969, het jaar van de maanlanding. Dat was ook een beetje tegenwind, geloof ik.
50 jaar terug, ja.
50 jaar terug.
En toen kon het nog.
Er werd gezegd, we gaan landen op Newfoundland.
Ja.
Hij was een militaire basis. Omdat er door de harde tegenwind met de brandstof het net niet gaan halen.
Kijk, de efficiëntie van motoren is natuurlijk gigantisch toegenomen. In die tijd was het allemaal niet zo heel efficiënt. Dus
ja, dat kost je sowieso.
Het kost je, precies. En als je dan uiteindelijk kan berekenen, kijk, wat we doen is, als je een route vliegt, dan is er altijd al bepaald onderweg van, oké, dit zijn velden waar wij ook nog even kunnen stoppen, indien noodzakelijk. Nou, nu was het noodzakelijk.
Het Vliegangstfestival is veel belangrijker, 2 februari. Jij kunt in 2 dagen kun je mensen van een vliegangst afhelpen.
Klopt.
In 3 onderdelen. Hoe doe je dat precies dan?
De 3 onderdelen zijn inzichtelijk vliegen, begrijpend vliegen en een therapeutische rondvlucht. Wat we feitelijk dan doen is, inzichtelijk is begrijpen wat er nou in je hoofd gebeurt. Waar komt die angst vandaan? En welke signalen worden er afgegeven en hoe kan ik dat onderbreken? Hoe kan ik weer die angst doorbreken? Nou, dat doen psychologen. Dat is niet mijn stijl. Dan heb je nog het begrijpend vliegen. En dat doe ik dan. En dat is dan, je krijgt tot in detail te horen van hoe dat nou werkt. Waarom vliegt een vliegtuig? Hoe vliegt een vliegtuig? Wat hoor ik? Wat zie ik? Wat ruik ik? Allemaal dat soort zaken. En dan de derde is dat we met piloten in de cabine en ook psycholoog in de cabine, dat we een vlucht maken van Amsterdam naar Amsterdam. Boven Nederland vliegen we dan een rondje feitelijk. Wordt altijd goed gefaciliteerd door de Nederlandse verkeersleiding. En dan ook vanuit de cockpit wordt er dan live verslag gegeven van wat gebeurt er nou in de cockpit. Dus voordat iets gaat gebeuren, wordt dat live gezegd. En in die cabine dus te horen van wat er op dat moment gaat gebeuren. Dus als we de start maken bijvoorbeeld, op de startbaan, en de neus gaat omhoog, voordat de neus omhoog gaat,
komt er dus live vanuit het kopje te horen van oké, we gaan nu de neus een stukje omhoog doen. Daardoor is dat stukje van anticipatie, dat helpt heel erg goed.
Maar gaat dat ook die dag gebeuren op het vliegen?
Nee. We hebben wel een hele mooie Boeing 747 tot onze beschikking.
Ja?
Maar we kunnen helaas niet opstijgen vanuit de tuin in het Village Hotel. Nee. Dat wordt lastig.
Maar het wordt wel een indruk gegeven wat je er allemaal mee kan doen, hoe je het kan doen, hoe je het kan oplossen.
Er worden workshops gegeven. Er worden de Universiteit van de VU is aanwezig. Vrije Universiteit Amsterdam. Met een virtual reality opstelling. Piloten zijn aanwezig. Monteurs zijn aanwezig. We gaan workshops geven. We gaan dus rond de 747 kunnen heen lopen, maar ook erin. En dan gaan we uitleggen wat het allemaal is. En wat je dus ook allemaal kan meemaken tijdens een vlucht. En we kunnen dus ook mensen één op één gaan uitleggen wat de vragen die zij hebben, kunnen wij gaan beantwoorden.
Oké, nou, voor al die mensen die er last hebben, een hele leuke dag. En dan ding nog, het succespercentage van jouw methode?
98%.
98%?
Ja.
En Dennis Bergkamp, is die al geweest?
Ja, kijk,
die wil die ook vertellen.
Ja. Dennis Bergkamp wordt altijd genoemd.
Ja.
Kijk, van 1 op 3 Nederlanders heeft last van vliegangst. Maar van die 1 op de 3, dus weer 1 op de 3, zegt gewoon, ik ga helemaal niks doen. Ik doe helemaal niks. Ik vertik het. Ik ga niet naar een cursus. Okay. Ik doe helemaal niks meer. Maar 2 daarvan, die gaan dus wel naar een cursus. En daarvan is 98%.
Eén van die 3 is altijd Dennis Bergkamp.
Ja, dat is eigenlijk is die ene Dennis Bergkamp. Ja. Dat is de conclusie. Ja. Kelly Otte, bedankt. Ik ben heel benieuwd. Gedaan. Goedjes.
Hey,
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Het rapport wijst letterlijk aan, de hoofdverantwoordelijkheid ligt bij Boeing.
I wouldn't say it, I wouldn't talk about it.
Wilfred Genee.
Ja. Het is zo'n uitzending met ubertalenten. Nee, die is voor jou. Ja, die is voor jou geweest, denk ik, Herman. Ja, ik zeg net, het is een uitzending vol met ubertalenten. We hadden zo straks de uber-atleten Inge de Bruin. We hebben ook de uber-staatssecretaris juist al gehad met Mona Keijs. We hebben natuurlijk de buitencategorie schrijver aan tafel zitten, Herman Koch. En ook de meester-interviewer van Nederland, Frenk van der Linden. Het zijn louter kanjers vandaag, Herman.
Ja, en die dan ook. Dan moet je ook wel mensen hebben die over zichzelf dat ook zeggen. Het is altijd stom als een ander het over je zegt.
Ja, dus Frenk, ben jij meester interviewer?
Thuis vinden ze dat meevallen.
Ja, nee, dat is de vraag niet. Vind je het zelf?
Nee, het is een vreemde maatstaf. Die bestaat niet. Welk meetlint moet je gebruiken? Kijk, bij de 100 meter hardlopen kun je vaststellen, doet de ene harder dan de ander. Maar hoe meet je dat in godsnaam als het om interviewen gaat?
Ja, maar ook mensen als Paul Witteman hebben wel eens gezegd, dit is de boeken die je hebt gemaakt, een soort voorbeeld van hoe geïnterviewd moet worden enzovoort. En er zijn genoeg mensen die de loftrompet hebben afgestoken. Maar op een gegeven moment ga je ook naar jezelf kijken. Mm-hmm. Zelfreflectie. En dan zeg je van jezelf,
een complete interviewer. Ik ken niet heel veel collega's die en schrijven en radio doen en tv, die ook documentaires maken. Dus ik denk niet dat ik per se een betere interviewer ben in de technische of inhoudelijke zin, maar misschien heel breed.
Maar als breed interviewer buiten categorie?
Ik hoop het, denk ik.
Ja, maar dat kun je niet zelf zeggen, begrijp ik.
Ik denk het wel.
Oké, okay, dan zijn we eruit. Toch? Dan zijn we er toch? Dat is de bedoeling van
dit programma. Dat is eigenlijk het idee dat iedere gast tot nu toe, ja. Jij komt pas net binnen, dat toch zichzelf tot de buitencategorie rekent.
Ja, het is niet gering.
Had je even tijd voor nodig, maar we zijn er. Maar daarvoor ben je hier trouwens niet eigenlijk. Je bent voor heel iets anders. Jouw enorme passie voor China eigenlijk, toch? Ja. Dat is het hem.
Ja,
ooit ingegeven door Kuifje, toch?
Ja, ooit de Blauwe Lotus gelezen. En ik dacht, dat is een soort van Mars op aarde, dat land. Een hele andere planeet. En daar wil ik naartoe. En dat gebeurde in 1980 voor het eerst. Met Van Acht, die ging op staatsbezoek als premier. Het was mijn eerste buitenlandse reis als verslaggever. En bij het weekblad De Tijd zei dus, nou gelijk maar het diep in, gaan we 14 dagen mee. Om dan je journalistieke dromen uitkomt.
Je was meteen Kuifje, zeg maar.
China was toen nog China en ik was Kuifje. Ik bedoel, ze liepen nog gewoon keurig in die blauwe en die groene en die grijze kielen. Alles zat nog totaal onder de duim. Van een kapitalistische revolutie zoals die zich daar nu voltrekt, was helemaal geen sprake. Het was verbijsterend. Met name als je je onttrok aan dat gezelschap en door zo'n stad als Xi'an met dat leger van die keizer, die kleine poppen en zo bent. Ik had het idee dat ik nooit iets mooier zou meemaken als journalist als het om reizen ging. En dat is jammer genoeg ook zo gebleken.
Oh jee, dat is dan wel jammer, toch?
Nou ja, er zijn natuurlijk hoogtepunten die ook dieptepunten zijn. In datzelfde China in 1989 heb ik de studentenopstand op Plein van Hemelse Vrede verslagen voor de VPRO Radio. Van het begin tot het bloedige eind. En dat was natuurlijk veel confronterender en spannender en leerzamer. Maar die sensatie van door een stad lopen als jongen van 20... die echt anders ruikt, anders voelt... waar in 250 mensen om je heen staan... omdat je kijkt naar een kartonnen BH in het grote gebouw... waar 1000 dingen te koop zijn, zoals daar de V&D heette...
Ja.
Ja, dat komt nooit terug.
Nee, je refereert aan 1989. Toch is het attribuut wat je daarbij hebt meegenomen... misschien wel het meest dierbaar, heb ik begrepen. Toch? Want je hebt nu op dit moment in het kleinste museum van Haarlem... een tentoonstelling.
Ja.
Met spullen die je hebt meegenomen door de jaren heen.
Mm-hmm.
En dat horloge wat je daarvan hebt...
Ja, dat is heel bijzonder. Dat museum dat bevindt zich op de oude gedempte gracht. Dat is onderdeel van het kunstencentrum. Heb je één vitrine, een soort van... een uitstalkast waar je in kan kijken, ook van buitenaf... Ja. Als je gewoon voorbij komt met je blootje.
Echt klein is het dus.
Minimaal, maar daar staan allemaal dingen. Het rode boekje en dergelijke, dat ik dan ergens ook in een provinciedorpje heb gevonden. Maar daar ligt een horloge en daar staat op een soldatenkop met een helm... en het opschrift als dank voor de helden van ons vaderland... bij het onderdrukken van de contra-revolutionaire rebellie op het Tiananmenplein.
Dus dat hebben al die soldaten gekregen?
Ja, en dat heb ik ergens op een zwarte markt gevonden. Daar betaal ik toen $250 voor. En dat vind ik een heel navrant ding, dat die soldaten daarmee hebben rondgelopen. Die massamoord die zich overigens niet voltrok op het plein, maar in het centrum... terwijl de troepen optrokken naar dat plein. Er is geen enkel beeld van een moord op het plein. Dus er geen foto van, helemaal niets.
Maar je hebt het van dichtbij meegemaakt, toch? Mm. Je hebt het gezien.
Nou, ik ben die ochtend, 's morgens om 4:00 vanuit Hongkong weer inkomen vliegen. Want je moet je voorstellen dat zo'n beetje alle westerse verslaggevers... die hadden Peking verlaten op zeker moment. Omdat er zaten nog maar een paar honderd studenten op het plein. Het leek voorbij. Iedereen weg. Toen ben ik voor de zekerheid toch nog een paar dagen in Hongkong gaan zitten... En dat leger, blijkbaar duurde het heel lang voordat die commando's doorcijpelden... begon uiteindelijk op te trekken van die buitenwijken naar het centrum... is toen aan het moorden geslagen, tot aan het plein waar al die tv-ploegen stonden. Daar was ik 's morgens in alle vroegte weer. Dus ik heb er nog een staart van meegekregen, meer dan genoeg... om er af en toe nog op een vervelende manier over te dromen. Maar ik was er dus niet de avond dat de troepen begonnen met optrekken.
Je bent inmiddels bijna 20 keer geweest?
Ja, zoiets.
Ja.
Ook in islamitisch China nog, waar nu zoveel gedoe over is. Omdat die Oeigoeren die semi-onafhankelijkheid nastreven. En die volgens Peking eigenlijk de belangrijkste hoeveelheid terreur veroorzaken in het land. Ja, die zitten daar bij honderdduizenden in kampen. Amnesty maakt daar heel veel stennis over terecht, de Verenigde Naties. Maar wij zijn natuurlijk allemaal vervuld van de droom... dat wij 1,4 miljard tandenborstels aan dat land verkopen... en doen er net iets minder moeilijk over.
Ja, want zo belangrijk is dat dan ook weer, hè?
Ah ja, handel.
Ja, maar Mona Keijzer was hier net natuurlijk. Die was heel blij met alles wat we aan het doen zijn. Met de oranjes overal. Maar sommige momenten moet je dat niet willen, zeg jij.
Nou ja, goed, de dominee en de koopman. Het is alle oude dilemma natuurlijk. En je kan wel heel principieel doen. Maar dan worden die tandenborstels verkocht door Duitsland.
Ja.
Of door Laos of Bolivia. Maar een ander. Ik denk dat er een tussenweg is. Dat je vooral langs culturele kanalen invloed kunt proberen uit te oefenen. Maar dat je niet moet verwachten dat ons besluit om... geweren niet te leveren of te stoppen met het staken van of te staken met het importeren van Chinese noedels of zo, dat ze daar erg ongerust over zijn.
Nee, dat denk ik ook niet. Word je al gelezen in China eigenlijk, Herman?
Ja, inderdaad. Het zijn ook een paar boeken. Het zijn er nu geloof ik 3 vanaf het diner. Die zijn zowel in vasteland China als vertaald in Taiwan. Dat is dan net weer een andere...
Passen ze dat ook aan? Want er zijn films uit Amerika, die worden ook aangepast. Er worden scènes uitgehaald enzovoort. Ja. Is dat met jouw boek ook het geval?
Ik heb een Chinese schoonzuster. En die heb ik gevraagd om dat boek te checken.
Leuk.
Heb je echt een Chinese schoonzuster? Ja. Zit je nou? Ja? Nee, om vanwege het verdienen en het, de fantasie.
Ja, maar... je weet het nooit met
nee.
Ja. Nou ja, het is een beetje aangedikt.
Ja,
dit.
Ja. Maar je hebt een schoonzuster, dat heb je.
Ik heb een schoonzuster. Okay. Ik heb een broer, maar dat is eigenlijk een half broer. Dus dan kun je zeggen, dan is het ook een half schoonzus. Maar dat vind ik zo flauw. Ja. We noemen elkaar gewoon broer.
Er stond vorige week, daar wil ik vanaf zijn... een stuk in de Volkskrant van een collega-schrijver van Herman... die ook vertaald was in China en die tot zijn schrik later pas hoorde dat er moslims waren verdwenen uit dat boek.
Okay.
Ook een aantal seksscènes. En daar was weer heel veel kritiek van andere schrijvers op hem. Zoals de naam verder niet noemen, doet er niet veel toe. Het gaat om de illustratie. Die zeiden, joh, doe nou niet zo naïef. Dat had je dan toch van tevoren even moeten laten controleren. Laat je niet gebruiken als uithangbord.
Maar ik ben ook niet naïef. Dus ik schrijf überhaupt niet over Moslims, en moslims ook geen seksscènes.
Nee, totaal niet. Beetje geweld, dat kan wel, toch, in zo'n boek?
Ja, nee, maar ik heb de indruk dat het niet gecensureerd is. Dat die boeken niet gecensureerd. Het leek mij, toen ik het zag, heel dun. Maar er is mij uitgelegd dat
een karakter kan een verhaal zijn.
Wat bedoel ik?
Bijvoorbeeld het Chinese teken voor crisis is ook hetzelfde teken als het teken voor groei. En wij hebben allemaal die ervaring, denk ik wel. Als je door een crisis gaat, dat je niet per definitie slechter uit.
Voor de duidelijkheid, je hoeft dat museum dus niet in. Je kan er gewoon langslopen, je kan kijken naar die attributen. Waarbij dat horloge het belangrijkste is. Is China nog steeds jouw China? Is het nog steeds jouw land? Of?
Ik ben afgekikt.
Het is klaar.
Ik ben altijd enorm geïnteresseerd in breuklijnen. Bijvoorbeeld steden als Tanger of Istanbul, die op breuklijnen van culturen liggen, bijvoorbeeld.
Ja.
En China was in de fase dat ik er naartoe ging aan het breken met het oude communisme. Het begon eigenlijk over te stappen naar wat dan nu een rauw kapitalistisch cowboy systeem is, feitelijk. Mm-hmm. Dat vond ik heel spannend. En nu is het heel erg een financieel technisch verhaal geworden. Hè, met de handelsoorlog, met de Verenigde Staten en zo. Dat ligt in alle eerlijkheid mijn expertise niet echt.
Nee.
En ook in alle eerlijkheid mijn interesse niet.
Nee. Wanneer was de laatste keer dat je er was?
Ik was in de islamitische China een jaar of 7 terug.
En nu is het klaar ook. Je gaat
ja, ik denk niet.
Je zou nu ook niet gaan trouwens op dit moment even. Maar dat heeft met iets anders te maken. Met die griepgolf daar, die coronavirus.
Nee, ik ga er niet zo 1, 2, 3 meer naar terugdenken. Sommige oude liefdes moet je ook niet naar terugkeren. Want dan word je vaak teleurgesteld, is mijn ervaring.
Ja, is dat zo? Heb je het wel meegemaakt? Oude liefdes opgezocht en dat ging niet goed?
Ik lees bijvoorbeeld bewust De Vreemdeling van Albert Camus niet opnieuw. Omdat dat boek mij ooit mitscheeps heeft getroffen. En ik zou gewoon niet willen vaststellen bij herlezing dat het toch een beetje tegenvalt. Ik koester de herinnering aan die fantastische roman die mijn leven heeft beïnvloed.
Het valt niet tegen. Ik moet zeggen dat ik ken dat probleem. En ik heb bijvoorbeeld dit boek, De Vreemdeling, wel herlezen. Drie jaar geleden. En
stelt me gerust.
Het is gewoon goed. Blijft goed.
Maar ik moet er vandoor.
Ja, je moet de trein halen. Want je moet een film gaan kijken zometeen. Goed dat je er was.
Oké, dankjewel.
Voor de mensen die er langs willen lopen, gewoon even in Haarlem kijken naar het Kleinste Museum.
Oude gedemptegracht. Toedeledokie.
Dankjewel, Frenk. Succes met alles. Trouwens, even grappig. Die Chinese schoonzus, bestaat die nou echt of niet? Dat is altijd lastig. Dat zei Frenk ook al. En dat is ook wie jij bent. Je houdt van die fantasie, toch? Ook om mensen te kunnen laten geloven dat iets waar is.
Ja, maar waarom zou nou juist een Chinese schoonzus een fantasie zijn? Dat is het ook weer zoiets. Waarom zou je dat doen?
Nee, dat is waar.
Zou je die verzinnen?
Nee, maar goed, als ik in verhalen lees dat jij zelfs in een winkel de indruk wekt dat je iets aan het stelen bent, alleen maar om die indruk te willen wekken, zodat mensen jou aanspreken om te zeggen van, bent u soms iets, dat ze in je tas gaan kijken, dat je dat leuk vindt.
Dat vind ik leuk, ja.
Ja. Waarom zou je dat dan doen?
Ja, ik weet niet, dat doe ik niet elke dag, maar...
Maar wat geeft dat voor gevoel? Wat is dat voor gevoel om mensen iets te laten denken, waardoor jij een soort macht eigenlijk ook over de situatie hebt?
Ja, nou, je krijgt er een kick van om een lichte misleiding of een soort ander gedrag te vertonen, waarbij mensen kunnen denken, hij is misschien wel dit of dat aan het doen. En wat daar leuk aan is, kijk, je kan ook echt iets uit een winkel stelen. En dan word je betrapt en dan staat er in de kleine berichten straks op nu.nl.
Ja.
Staat daar Herman Koch betrapt met... Ja.
Kleptomaan.
Met De Vreemdeling van Albert Camus in zijn zak.
Die toch wel tegenviel, bleek.
Ja, nee,
die
viel toch weer wel.
Toen viel hij tegen.
Ja,
omdat hij gestolen was natuurlijk ook. Maar je hebt zelfs, daar ga ik vanuit dat dat ook waar is, dat je op de middelbare school op een gegeven moment een verhaal hebt verzonnen over een Roemeense monnikenorde.
Ja, klopt.
Toch?
Ja, dat is helemaal waar. Ja.
Ja.
Ik kan wel bij meer dingen zeggen, dit is wel waar, dat is niet waar.
Ja.
Het is wel jammer voor de mensen die het nog moeten lezen. Maar van deze kan ik bevestigen dat die dus 100% waar is.
Hoe had je het verhaal helemaal opgebouwd dan? Want je hebt er een 9 voor gekregen, begrijp ik ook.
Ja, dat is een geschiedeniswerkstuk, zoals dat dan heette.
Ja.
En ik had dus die monnikenorde verzonnen die met kruisen op hun rug naar Santiago de Compostela, naar Rome gingen. En met allemaal bronnen. Dit was de tijd ver voor Google en wat er allemaal... Er kon niks gecheckt worden.
Nee.
Dus ook al die... Er was aan de literatuurlijst van 11 boeken. Dat waren allemaal met Anthony Hunter, The Sacrilege of Shame, weet je wel.
Allemaal verzonnen.
Alles, alle titels, alle schrijvers waren allemaal verzonnen. En er was geen geschiedenisleraar die eraan durfde te twijfelen. En ik heb later, omdat het een 9 had, heb ik dit werkstuk ook aan andere leerlingen gegeven.
Ja.
En die het dan weer hebben ingeleid.
Ook bij andere scholen, begreep ik?
Ja, bij andere scholen. Je kon natuurlijk niet bij dezelfde leraar inleveren. Dus op andere scholen. En het heeft altijd wel tussen een 8 en een 9,5 gehaald. Maar dat is echt ook jammer bijna. Dat kan gewoon nu niet meer. En alles wordt gecheckt. En ik voor het eerst merkte ik toen, als je iets presenteert als helemaal echt en geloofwaardig, dan dan geloven mensen het. Je kan ze heel veel laten geloven als je het maar zo, als je het presenteert als hier is. Alleen al door die literatuurlijst die ik eronder had gezet, die was redelijk lang.
Ja.
Dan gaat de geschiedenisleraar denken, nou, die is wel echt aan het werk geweest. Ja. Een van mijn
dit moet wel goed zijn.
Briljante Uber-leerlingen.
Terwijl je dat normaal gesproken niet was, begreep ik.
Nee.
Uit een van de verhalen die ik eruit opgemaakt heb. Zoals, ja.
Niet echt.
Nee. Die klootzak van de rector die je nu even terug hebt gepakt. Dus een woord toch, hè?
Ja.
Met je boek nu, die heeft nu even. Maar leeft hij nog waarschijnlijk niet meer?
Ik denk het niet, nee.
Dat denk ik niet. Die was toen al oud natuurlijk.
Ja, hij was al oud.
Dus de wraak is eigenlijk te laat, hè? Want je neemt wraak op in dit boek.
Ja,
vroeg of laat, jawel. Vroeg of laat.
Ja, zwaar. Ik zeg wel van vroeg of laat komt hij in een boek terecht.
Ja.
Maar het is wel zo, toen ik Red als Maria Montanelli uitbracht... dat was in 89. En dat is een beetje een zusterboek van dit boek. Omdat het ook over Montessori school en leraren gaat. En toen heb ik wel alle namen van de leraren zo gelaten. Hun eigen achternamen. Maar alleen de vakken veranderd. Want dan kunnen ze me juridisch niet iets maken.
Maar het was wel een wraak. Herman Koch, Finse Dagen. Je beste en je belangrijkste boek tot nu toe.
Jazeker.
Je bent klaar.
Oké, dankjewel.
Ja? Nee, ben je ook klaar met schrijven?
Oh, dat. Ik dacht dat ik hier klaar was.
Ja, hier ben je ook klaar. Ja.
Okay.
Ja.
Ben ik klaar met schrijven? Nee. Ik ben alweer ver met de volgende.
En dat is veruit het belangrijkste en beste boek wat je gemaakt hebt. Waarschijnlijk wat nu gaat komen.
Dit wordt echt minder.
Oké. Dankjewel, Herman. Ja. Goed dat je er was. Ja. En wie weet tot de volgende keer.
Ja.
Volgende week zijn wij er ook weer.
Well, the first thing I really want to state is that these allegations are false. So
de onderzoeksraad gaat om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Ja, die moet van onbesproken gedrag zijn.
I wouldn't say it, I wouldn't talk about it.
Het rapport wijst letterlijk aan, de hoofdverantwoordelijkheid ligt bij Boeing.
Voor hen zijn eigenlijk de advocatentarieven te duur, te hoog.
Dit was enerzijds een technisch mankement, absoluut.
Ik dacht eigenlijk helemaal niks. Ik las het als een gewoon nieuwsfeit.
Het is not a time for pessimism.
Alles gaat prima. Voor mij alles gaat prima.
Maar voor de rest sta ik ook gewoon in mijn onderbroek en mijn t-shirtje, ja.
First US case of that coronavirus.
Ik zou er graag een antwoord op willen hebben. Want het lijkt erop dat het alleen hier gebeurt.
Het macrobeeld, dat schatten wij zeker op langere termijn niet al te somber in.
Ook dat staat daar, er staat klimaat niet bij. Simpel, dat is gewoon juridisch.
Samen vraag die we ons ook stellen natuurlijk. En waardoor dat we heel alert moeten zijn.
En ik kan er niet bij.
Je ziet dat het systeem spaak loopt en dan moet het Rijk moet opstaan.
Er is hier en daar nog een convenience store open en een enkele supermarkt, maar alles is gewoon gesloten.
De rode lijn is dat wij fundamenteel moeten nadenken over de arbeidsmarkt in de toekomst.
En dat is natuurlijk eigenlijk, als je zegt iedereen moet meer zekerheid krijgen, kankjorum idee.
Nou, doe maar open, jongens.
En dat zorgt ervoor dat kleine ondernemers, maar ook grotere bedrijven, terughoudend zijn om mensen aan te nemen.
I wouldn't say it, I wouldn't talk about it.
En ik kan er niet bij.
Discussies worden steeds beheerst door die onderkant.
This is not a time for pessimism.
Nou, dat is natuurlijk eigenlijk, als je zegt iedereen moet meer zekerheid krijgen, kankjorum idee.
Ik ben niet zo van sorcerers, jongens.
De zorg dat het op orde is.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.